Welkom bij de Impact Makers Movement podcast. De plek waar de meest inspirerende, baanbrekende en hartverwarmende ideeën worden gedeeld door de echte impactmakers en earthshakers van deze tijd. Zij die het beste met anderen voor hebben, zij die alles op alles zetten om hun voetdruk achter te laten en deze wereld beter achter te laten dan het moment dat ze hier kwamen. En natuurlijk zij, die dagelijks de mouwen opstroopt om de allerdiepste geheimen voor jou naar boven te halen. Hier is ze dan, je host, Archina. Met duizenden luisteraars bij de Succesverhalen podcast, meer dan 1000 vrouwen te hebben geïnspireerd en baanbrekende online programma's te hebben gelanceerd om meer winst te halen uit je business. Dagelijks is ze actief op social media om haar stem te laten horen en andere impactmakers wakker te schudden, zodat jij dagelijks geïnspireerd wordt met de allerbeste ideeën van deze tijd. En waar ze met haar sprankelende energie op magische wijze de meest interessante mensen bij elkaar weet te brengen, zodat de bijzondere verhalen die nooit, maar dan ook nooit gedeeld worden, eindelijk op tafel komen te liggen. Hier speciaal in de Impact Makers Movement podcast. Are you ready? Archana Harkoe.
Hey lieve luisteraar, wat tof dat je weer luistert naar een aflevering, namelijk een hele bijzondere interview die ik live heb opgenomen met Ilka de Boer alweer 2 jaar geleden, toen we daar met 300 andere ondernemers op zijn event zaten en ik in een dag ervoor het idee had om Ilka de Boer te gaan interviewen live on stage. Nou, dat heb ik mogen doen. Het is ook echt een diepte interview geweest waarbij hij ook heel veel dingen deelt die hij niet vaak online deelde. En ik zou zeggen, dit gesprek is zo legendarisch, zo puur, zo authentiek. En we hebben dus ook echt een hele diepe verbinding op dat moment gehad, waardoor ik dit ook nog een keer met jou wil delen. Want het kan zijn dat, omdat het natuurlijk een interview is van een aantal jaar geleden, dat je hem niet beluisterd hebt, maar het is echt een hele waardevolle podcast. Nou, mocht je hem niet eerder beluisterd hebben, dan is dit je kans, want je kunt dit dus nu in deze nieuwe reeks opnieuw beluisteren. Nou, ben je er klaar voor? Ik zou zeggen, geniet van deze podcast en ik spreek je snel. Ciao!
Check 1, 2, check 1, 2.
Check 1, 2, check 1, 2.
Kijk, heel goed. Jij mag de mensen toespreken van wat gaan we doen en wat zijn de regels en niet zoveel denk ik.
Er zijn niet zo heel veel regels en ik vind allereerst super tof dat ik met jou een podcast mag opnemen, Ilka. Ik ben daar ook echt super dankbaar voor en het is gewoon heel bijzonder, want gisteren vroeg ik het natuurlijk aan je en vandaag zitten we hier. Dus denk ik, als het universum echt meewerkt, dan werkt hij gewoon super mee. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje nog steeds sprakeloos over. Sinds gisteren helemaal flabbergasted. En wat ik je ook zei is, ik vind het super bijzonder natuurlijk gewoon verhalen van mensen. De journey van mensen. Ik vind het ook heel bijzonder om krachtige ondernemers te interviewen over zijn of haar inzichten. De ups en downs, de struggles. Om te kijken van, iemand staat nu hier, maar wat is dan allemaal daaraan vooraf gegaan? En de podcast die ik met je ga opnemen, die gaat vooral over hoe jij denkt, wie jij bent. Dus niet wat je doet, want dat kent natuurlijk heel veel mensen. Kennen natuurlijk wat je doet en wat je levert. Maar echt gewoon, wie is Ilka nou echt? Daar ga ik gewoon aankomend uur heel veel vragen over stellen. Nou, ik heb er echt heel veel zin in. Heb jij er ook net zoveel zin in?
Zeker weten. En ik denk ook wel leuk voor de mensen die luisteren van, we zitten hier niet alleen. We zijn hier met een mooie groep met ondernemers. Dus laat je even horen.
Ja, heel tof. Dit is ook echt de eerste podcast die ik op deze manier opneem. Normaal neem ik het of 1-op-1 op. Of gewoon online, als de afstand soms wat verder is. Ja. Maar dit is wel echt heel bijzonder, ook omdat het gewoon nu live op een seminar is. Het is natuurlijk na het seminar, maar het is gewoon bijzonder. En wat ik gisteren ook al zei, het is net alsof er een droom uitkomt.
Oh, wauw, super. Ja. Nou, ik doe het met heel veel liefde en ik vind het super leuk dat we hier nu zitten.
Ja.
En ik heb er zelf ook zin in.
Ja, super tof.
Ja.
Nou, voordat we gaan starten ben ik wel heel benieuwd. En dat is eigenlijk, ja, ik had natuurlijk eigenlijk al meteen gisteren de vraag. Wat is dus de reden dat je ja tegen mij hebt gezegd? Want normaal zeg je nee. En ja, en dat ik dus nu dit interview van jou mag afnemen.
De reden is dat ik gisteren hebben we natuurlijk dag 1 gehad. En we waren denk ik om 5:30 waren we klaar. En ik was om een uur of weet ik veel, 6:30, 7 zo was ik thuis. En zo'n seminar is super intensief. Voor mij is het super intensief. Ik ben heel gevoelig. Ik voel wat er gaande is in de zaal. Gaat echt in mijn systeem zitten. En dan moet ik iets doen om het eruit te krijgen, zeg maar. Het is niet dat het niks voor mij is. Mensen zeggen, oh, je bent zo relaxed. En weet je, en ik ben ook relaxed. Alleen, ik pik alles op.
Ja.
En ik zei gisteravond nog tegen Daniel, heb je de Green Mile gezien?
Nee.
Oké, nou, in de Green Mile heb je zo'n grote kerel. En wat iemand doet, als iemand ziek is bijvoorbeeld, dan helpt hij diegene. En dan vervolgens gaat hij helemaal kapot. Dus dan in zijn geval spuugt hij iets uit en dan kan hij in een paar dagen helemaal niks meer. En ik zei ook tegen Daniel, ik kan mezelf daar een klein beetje mee vergelijken. Ik help mensen en ik vind dat super om te doen. Ik doe dat met alle liefde, maar het is heel intensief voor mij. Dus ik was gisteravond thuis gekomen. Ik denk, ja, voel het in mijn systeem en ik ben gaan lopen. Dus ik vind het gewoon lekker om te gaan lopen dan. En ik was aan het lopen en het is een ronde van ongeveer een uur wat ik dan meestal loop. En tijdens dat ik aan het lopen was, kreeg ik voor mezelf het inzicht van ja, je kunt nog meer van jezelf geven. En dus het is super waardevol allemaal wat je doet. Maar ja, na zo'n dag is het ook wel lekker. Ik vind het wel lekker om mezelf te smijten. Om mezelf helemaal te smijten. En voor mij, ik heb heel veel. Ik heb voor mijn gevoel, of nou niet voor mijn gevoel, ik ben echt een transformatie doorgegaan afgelopen jaar. En ik ben een ander persoon dan bijvoorbeeld vorig jaar. Dat voelde ik ook echt. En gisteravond besefte ik dat ik weer bezig was om mijn energie te. Ik was te veel bezig om mijn energie te managen eigenlijk. En daarom op tijd naar huis en dat soort dingen. Mm-hmm. Fuck man, ik kan er nog veel meer uithalen. En ik had direct voelde ik de behoefte van, ja, tijdens zo'n dag ook, waarom niet een avondprogramma erbij? En toen mijn eerste idee was, oh ja, weet je, want ik wou helemaal niet vanochtend mee trainen met Steve. We hebben dus deze ochtend met een groep van deze deelnemers hebben we een buitentraining gedaan. En ik had een training gepland met mijn eigen trainer. En ik dacht, nee, tuurlijk ga ik gewoon meedoen, weet je, want het is ook weer jezelf smijten.
Ja.
En dus ik stuur Steve een FVO en ik stuur Sebas een smsje van, ja, morgen gaan we trainen. En in de sneeuw. En ik ga zelf ook meedoen. En toen dachten we, ja, dit voelt al veel beter. Want dan geef ik nog meer van mezelf. En toen herinner ik de vraag van jou in de middag. Waarop ik zei van niet of nog niet. En toen dacht ik, nee, laten we gewoon. Hoe vet is het om dat gewoon in de avond erbij te pakken. En ik weet zeker dat ik zo meteen als ik thuis kom. Dat ik me beter voel. Omdat ik mezelf heb gesmeten. Dan dat ik mijn energie heb lopen managen. Om het maar goed te houden. Of net, maar ik heb te veel energie bijna. En daar moet ik zelf ook aan wennen. Dat je jezelf juist helemaal kunt smijten. En dat je dat dan ook mag doen. In plaats van het helemaal moet gaan behouden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk dat is het antwoord op die vraag. Van wat is de reden dat we hier zitten? Natuurlijk ook omdat het leuk is. En omdat ik pikte jouw vibe ook op. Dat is gewoon good vibes. En dat is voor mij ook gewoon belangrijk. Maar dat is het eerlijke antwoord op de vraag.
Tof. Ja. Ja, super tof. En ik ben blij dat we hier zitten.
Ja, ik ook. Ja,
super cool. En wanneer is nou dit interview voor jou helemaal geslaagd?
Nu al.
Tof.
Ja.
Nou, dat dan kan er niks meer verkeerd gaan.
Nee, weet je, ik vind het gewoon. Ik hou van dit soort dingen. En dit is ook zeg maar het speelse wat ik ook nog meer mag omarmen. En wat ik al redelijk veel doe hoor, maar wat ik nog wel meer mag omarmen. Van ja, als het een goed idee is, het voelt goed. En het kost je niets, zeg maar, als in kost je. Je geeft niet te veel van jezelf weg. Dan is het alleen maar tof.
Ja, supermooi.
Ja.
Nou, dankjewel daarvoor.
Yes.
Als we kijken naar een van mijn favoriete quotes, dat is: People only see the glory, but they don't know the story. En het mooie daarvan vind ik, is dat door je te focussen op de story, je vaak de echte persoon naar boven kunt halen. En nu kennen natuurlijk, wat ik net al zei, Ilko de Boer kennen mensen als gewoon de persoon die super succesvol is in online ondernemen. Maar wat is nou datgene wat je tot nu toe nog niet hebt gehoord van jou?
Zo. Zo. Ik deel best wel veel ook in mijn podcast natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus ik weet niet, en ik ben de laatste, dat is ook een inzicht wat ik gisteravond ook had toen ik aan het lopen was. Ik denk, ja, ik ga nog veel meer van mezelf laten zien. Ik ga ook mijn struggles zal ik ook weer meer willen delen. Want ik hoef niet dat ik mezelf veel beter voordoen dan dat ik ben of zo. Ik ben volgens mij redelijk congruent met gewoon, als ik op het podium sta, ben ik vergelijkbaar met als je me normaal tegen zou komen. Iets anders.
Ja.
Maar ik merk wel de keren dat ik eerlijk ben, bijvoorbeeld in mijn podcast. Het is een heel makkelijk medium. Als ik inspiratie voel, of dan druk ik gewoon op record en dan doe ik mijn ding.
Ja.
En dat zijn ook vaak de podcasts waar ik de meeste feedback op krijg, de meeste reacties op krijg. Dus ik deel al veel, heel veel op mijn podcast. Wat is een ding? Wat is een struggle?
Bijvoorbeeld?
Nou, wat ik gisteren ook heb gedeeld tijdens het seminar. Voor mij was voeding altijd een mega struggle.
Ja.
Wat gek is, maar of niet gek is, maar voor mij was het echt een ding wat voor mij heel gek was. Want het was een ding van, ja, alles gaat goed, maar dat lukt me niet. En dat is toch een ding waar je onbewust elke dag mee bezig bent. En eigenlijk vanaf jongs af aan al. Ik denk wat mensen misschien niet weten is dat tot ik die doorbraak had, een maand of 8 geleden, was ik nooit niet moe. Ik was altijd moe. Ik was nooit niet moe. En ik ben nu bijna nooit meer moe. En ik wist niet hoe het was om niet moe te zijn.
Ja.
En dat was voor mij, dat was een ding. Ja, het is vaag om dat tegen andere mensen te zeggen. En ook, weet je, als je inderdaad struggelt met voeding en met je gezondheid. Ik was op een gegeven moment 130 kilo. En het lukte me niet om het eraf te krijgen. En het lukte me ook niet om gewoon dat aan te passen. Dat was een complete mindfuck. Want ja, mensen die volgen je en die luisteren naar je. En je wil ook gewoon, niet alleen dat, maar gewoon, ja, het lukt me gewoon niet.
Mm-hmm.
En het moment dat ik die code heb gekraakt, was voor mij echt een complete gamechanger. En heeft mijn hele leven veranderd. En nog steeds zit ik in een transformatie. En niet alleen fysiek, maar ook gewoon mentaal. Ik voel echt van, oké, die oude Ilko, wat een goede gast was hoor. Ik bedoel, een goede gast, goede intenties, deed goede dingen, mooie dingen. Maar die oude Ilko, daar ben ik wel afscheid van aan het nemen. En ik ben een nieuwe Ilko aan het creëren. En daar gaat jaren overheen natuurlijk.
Ja.
Maar ik merk steeds, gisteravond ook, ik voelde van oké, ik ben mijn, niet alleen dingen aan het veranderen, maar ik ben mijn karakter ook aan het veranderen. En ik ben aan het kijken van wat zijn mijn overtuigingen altijd geweest en kloppen die nog wel? En heel veel overtuigingen die ik misschien had, die kloppen nu misschien niet meer. En het is heel interessant om te kijken hoe je jezelf opnieuw kunt herontdekken eigenlijk. En eigenlijk alles weg kunt halen en terug naar de kern te gaan en kijken wat er allemaal zit. En dat is voor mij nu wel echt wel exciting.
Ja, super tof. En als je kijkt hoe het dus eerst was business-wise en hoe het dus eigenlijk nu eraan toe gaat, is er ook een hele shift geweest in je eigen business door dus eigenlijk dus alleen maar te focussen op je voeding en dat aan te passen. En heeft dat dan eigenlijk een hele doorwerking gehad ook op hoe je business nu loopt?
Ja, zeker. Want ik had letterlijk maximum een uur aan focus per dag.
Ja.
Weet je, het lukte me gewoon niet om te kunnen werken.
Ja.
En natuurlijk deed ik wel dingen, weet je, om weer even wat energie te krijgen en dat soort dingen. Maar ik had gewoon heel weinig focus. En nu kan ik letterlijk gewoon 10 uren werken. En met focus, natuurlijk wel met breaks en zo. Maar dat lukte me gewoon niet. Dus dat alleen al is een mega impact. En ik vertrouw mezelf nu. Weet je, als ik nu een doel stel met een bepaalde periode ertussen, dan vertrouw ik mezelf. En voorheen kon ik mezelf niet vertrouwen daarop. Ik had wel ideeën en ik wist wat er in me zat. En ik dacht, het moet allemaal wel mogelijk zijn. Maar ik vertrouwde mezelf er niet op dat het daadwerkelijk mogelijk was. En nu, wat voor mij een grote doorbraak gaat worden, is dus dat ik bijvoorbeeld internationaal ga. En daarvoor is het natuurlijk nodig dat je energie hebt en dat je scherp bent en dat je gewoon fit bent en dat je ook blij bent met jezelf.
Ja, zeker.
Dus ik heb altijd gedacht, ik moet internationaal. Maar de Ilko van vorig jaar, die wilde echt niet internationaal op de manier waarop hij toen was. Hij wilde het wel, hij dacht, kan wel, maar het kon nog niet.
Ja. Ja, mooi. Dat dan één klein dingetje die je dan aanpast, direct zoveel impact heeft op de rest van je leven.
Ja, is echt mega. Ja,
ja tof. Nou, je bent in Nederland niet alleen voor mij een heel groot voorbeeld. En je bent natuurlijk de nummer 1 ondernemer. Zeker op het gebied van online marketing, wat ik net ook al zei.
Ja, ik ben zeker niet de nummer 1 ondernemer. En ik ben
voor
heel
veel
goed
mensen
in,
natuurlijk
ja,
wel.
Okay, maar
ja,
maar dat is... Ik bedoel, ik ben niet te vergelijken met een John de Mol of met... weet je, dus...
Ja.
Maar ik doe het wel goed.
Ja,
zeker. Ik ben blij met wat ik doe, maar ik ben zeker niet de nummer 1 ondernemer. Maar inderdaad, ik hoor het heel vaak. En dat vind ik altijd wel op bepaalde manier een beetje ongemakkelijk om te horen. Maar aan de andere kant ook niet heel erg.
Maar wat maakt jou nou uniek?
Ik denk dat elk persoon uniek is. En ik denk als je jezelf durft te zijn, echt jezelf durft te zijn, mm-hmm. dat je daarmee direct een onderscheidend vermogen hebt ten opzichte van de rest.
Ja.
En wat ik heel veel zie in mijn markt ook, is dat de rest doet wat de rest ook doet. Dus ze kijken allemaal bij elkaar wat ze aan het doen zijn. En vervolgens gaan ze dat modelleren of gaan ze kijken wat ze nou precies doen en ik kijk daar niet naar. Dus voor mij is het heel belangrijk om gewoon mezelf te zijn, want dan weet ik, daarmee kan ik me al onderscheiden. En het is ook veel makkelijker natuurlijk. Dus ik denk als je kijkt van wat maakt mij uniek ten opzichte van andere mensen die doen wat ik doe, of vergelijkbaar, denk je, ja, dat is wel een ding waar ik me onderscheid volgens mij. Dat ik echt in mijn eigen lane zit, in mijn eigen route bewandel.
Ja.
En niet die van iemand anders. En ook niet check wat andere mensen doen. Natuurlijk word ik ook geïnspireerd en ga ik ook naar seminars en dat soort dingen. Maar ik ben er niet mee bezig met wat andere mensen doen. En dat is ook bevrijdend.
Ja,
en goed voor de business ook volgens mij.
Ja, weinig afleiding, meer focus.
Ja, maar ook gewoon, dat maakt je ook uniek, weet je. En dat zorgt er ook voor dat, weet je, deze dagen ook. Ik trek mensen aan die meegaan in mijn vibe. En die vibe is niet een gecreëerde vibe omdat ik dat ergens heb geleerd of zo. Dat is omdat het gewoon mijn vibe is. En daardoor is zo'n event als dit is ook zo relaxed. Maar ik zie ook andere mensen soms worstelen als ze bijvoorbeeld een seminar doen. Omdat ze toch zichzelf moeten oppeppen en toch zichzelf net een klein beetje anders voordoen dan ze daadwerkelijk zijn.
Ja.
En daar prikken mensen doorheen, dat voelen mensen wel. Je maakt het jezelf heel makkelijk om gewoon jezelf te zijn. Maar je moet daarin wel ook comfortable in your skin zijn. Als in, je moet wel blij met jezelf ook zijn. En ik denk dat als je kijkt naar andere mensen die niet zichzelf zijn op podium, het is heel simpel. Ze zijn niet blij met zichzelf. Ze zijn niet misschien 80% blij met zichzelf, maar ze zijn niet 100% blij met zichzelf.
Ja.
Want als je 100% blij met jezelf bent, dan doe je gewoon je ding. En dan
is het gewoon goed genoeg.
Dan is het gewoon goed genoeg.
Ja.
En dan hoef je niet anders te doen of te lijken op iemand anders of wat dan ook.
Nee, helemaal waar. En stel dat morgen de stekker van het internet eruit gaat. Hoe ziet jouw leven er dan uit?
Dat is wel een lekkere vraag. Lekker, man. Dat lijkt me wel lekker. Ja. Ik ben een heel groot fan van het internet en ik haat het internet. Het is bij mij echt both ways. Dus de kans die het internet geeft, vind ik fantastisch. Want je kunt, weet je, dit is mijn grootste blessing ever, dat ik nu bijna 20 jaar leef van het internet. Dus dat is een ding wat fantastisch is. Maar ik hou niet van het internet. Ik vind het niet leuk om op het internet te zijn of afgeleid zijn. Ik vind het veel leuker om niet op het internet te zijn. Daarom heb ik ook die theorie over internetfasting en dat soort dingen. Ik heb een boek die heet Succesvol dankzij internet. En ik ben ook bezig om een Engelstalig boek. Mijn idee is bijvoorbeeld om een boek te schrijven met twee kanten. Dus de achterkant, weet je, dat je hem om kunt draaien. En de ene kant is thank you internet en de andere kant is screw you internet. Dus dat je best of both worlds hebt. Dus dat je vol op het internet zit. Om je business te runnen en dat je daarna volledig zonder afleiding gewoon je leven kunt leiden. Dus als morgen het internet niet meer bestaat, dan zou ik een nieuwe business starten. Want ik ben gewoon ondernemer, dat is gewoon mijn DNA, op een andere manier. En zou ik wel exciting vinden, zou ik wel lekker vinden eigenlijk. Ik zou het niet erg vinden.
Tof. Ja, ik denk ook als je ondernemer bent en je hebt de skills, dan maakt het ook heel vaak niet uit of je business bijvoorbeeld in één keer wegvalt of niet. Je hebt jezelf altijd en op die manier met je skills kun je altijd weer iets nieuws opzetten, of het nou met internet of zonder internet is.
Dat ik een bedrijf waarmee we het internet gaan uitvinden.
Tof. En een Nokia 105 of de nieuwste iPhone?
Nokia.
Ja?
100%.
En waarom?
Omdat je daarmee kunt bellen. En niet meer dan dat. Ja, je kunt een sms'je sturen.
Ja.
En ik heb een domphone, een Nokia. En dat geeft mij gewoon rust. Dus ik heb ook een iPhone, maar er zit geen simkaart in. Dus ik kan daar niet mee bellen. Maar ik kan er ook niet mee op het internet, behalve als er wifi is bijvoorbeeld. Dus als ik aan het wandelen ben, dan ben ik met mezelf aan het wandelen. Maar dan luister ik misschien wel een podcast of dan spreek ik een podcast in of luister ik een boek of ik maak notities, maar ik kan niet op het internet. Dus ik hou ook van ik vind een iPhone fantastisch, totdat het internet erop zit en dan vind ik hem irritant. Want dan kost het me mijn focus en mijn energie. Dus het is ook daar een best of both worlds. Ik gebruik mijn iPhone als een soort van iPad. En mijn Nokia als een ding waarmee ik bereikbaar ben voor Danielle en voor mijn ouders en voor een klein groepje mensen. En dat is gewoon voor mij een complete game changer. Als ik wel of niet een iPhone heb met een simkaart erin met internet, ja, ik zit daarop. Ik zit erop. En ik kan het niet opzetten, want er gebeurt natuurlijk van alles nog wat op het internet, wat hartstikke interessant is. En dus voor mij is het, ik heb ook die iPhone. Voor thuis heeft dat ook geen wifi-connectie bijvoorbeeld, dus ik heb niet het wachtwoord ingevoerd. Dus ook als ik thuis ben, ik ben gewoon thuis. Dus als ik op het internet wil, dan klap ik mijn laptop open. Maar niet op die telefoon, want anders ben ik gewoon echt ben ik daar in plaats van thuis.
Ja, super tof. Ja, heel goed. Ja. Ik denk dat ik daar ook maar wat van ga overnemen.
Je kunt
inderdaad.
Een keer testen.
Ja, testen. Inderdaad. Ik merk ook dat ik best wel, ja, heel eerlijk, gewoon toch wel echt verslaafd ben aan mijn mobiel en social media. Ja, ik merk echt dat ik er ook natuurlijk een soort van leef en content creëren. Maar er zit gewoon zoveel tijd die je echt aan andere dingen kunt besteden. En dat was wat je eigenlijk ook in de seminars vertelde gisteren, van focus op één ding en ja, boek daar resultaat mee. En ga dan vervolgens weer een ander project opstarten en focus daarop. Ja. En ja, creëer dan datgene veel sneller in veel minder tijd eigenlijk. Ja.
En het is super tegenstrijdig, we nemen tegen het gevoel in. Maar het is voor mij de only way to go.
Ja, zeker. En wanneer is de laatste keer dat jij een praktisch probleem spiritueel hebt opgelost?
Hebt opgelost of wilde oplossen?
Ja, of wilde oplossen.
Dat is een leuke vraag. Ja, ik vind het een hele goede vraag, alleen ik heb hem niet direct. Even denken hoor. Eigenlijk, weet je, en dat is vaak een voorbeeld dat er een probleem is, maar je wilt het niet aankijken. En dan ga je het op een andere manier proberen op te lossen door te mediteren of door te gaan sporten of door hard te gaan werken of zoiets. Ik denk wel, het is niet een groot voorbeeld, hoor, maar ik had 2 weken geleden lanceer ik een nieuw project en dat is een nieuw webinar wat gaat over webinars. Nou, dat is dan weer zo'n project waar ik echt maanden mee bezig moet zijn natuurlijk, want het moet weer helemaal goed. En dat kan me dan echt overnemen. En ik zat in een drukke periode, dus ik moest dat ding afronden. Deze week, zaterdag sprak ik in Dublin, zondag in Dublin, maandag sprak ik voor 1100 man in Amsterdam. Nu woensdag tot met vrijdag dit seminar. Dus dat zat eraan te komen. Nou, volgende week ga ik naar Miami en ik ga naar Phoenix en mijn dochter is jarig. En de weken hiervoor ervaarde ik stress. Ik denk, weet je. Maar er waren een stuk of 3 dingen die gewoon gedaan moesten worden. Eén was dat webinar moest af. En dat zat in mijn systeem. En dan vervolgens voelde ik me onrustig. Ja, wat is het nou? Wat is het nou? Dus ik allemaal journaling doen, en schrijven, en mediteren, en lopen, en met mensen praten. Dus ik was aan het kijken van hoe kan ik dit nou gewoon oplossen? Want ik voel me gewoon niet relaxed. Ik zit niet lekker erin. Terwijl alles goed gaat in principe. Dan kun je nog zoveel gesprekken hebben met mensen en spirituele oplossingen proberen te bedenken. Bij mij was het gewoon heel simpel. Ik moest gewoon alles opzij schuiven en ik moest dat project gewoon afmaken. En dus ik heb het geprobeerd spiritueel op te lossen, maar dat project kwam niet af door het spiritueel op te lossen. Dus ik ben het praktisch gaan oplossen. Ik heb een paar dagen opgesloten, ik heb het afgemaakt. En ineens viel er een last van mijn schouder van mijn schouders. En was ik compleet relaxed.
Ja.
Dus ik kwam er weer achter van het werkt gewoon niet zo goed om het.
Ja.
En heel vaak, ik heb dit heel vaak hoor. Ik heb het altijd voordat ik een doorbraak heb, voel ik me onrustig. Maar elke keer weet ik het, na de tijd. En als je erin zit, dan wil je tegen jezelf zeggen, volgens mij zit ik tegen een doorbraak aan. Heb ik ook opgeschreven, volgens mij zit ik tegen een doorbraak aan. Maar ik heb altijd dat ik me onrustig voel van tevoren. En dan maak je het af en vervolgens is het heb je die doorbraak. Denk je, en is het ook wel mooi dat je even een paar dagen gewoon compleet dacht van, waarom voel ik me zo gek?
Ja, heel bijzonder. Ik kwam er trouwens zelf laatst achter. Ik heb ook bijvoorbeeld best wel regelmatig last van onrustige periodes. Of dat je dan zelf misschien onzeker in bepaalde weken kan zijn. En toen hoorde ik dus ook van iemand anders van, het kan soms ook met de maanenergie te maken hebben. Of juist dat, ja, vrouwen hebben natuurlijk wat meer last van hormonen dan mannen. Maar echt dat de maanenergie zoveel werkt op, ja, hoe je je voelt, wat er gebeurt. En ik merk ook zelf bij mezelf dan, in, ja, tijdens periodes bijvoorbeeld, tijdens de volle maan, dat ik dan bijvoorbeeld, ja, minder energie heb. Maar tussen de nieuwe maan naar de volle maan toe, dat ik echt in creatiemodus zit en allemaal dingen aan het manifesteren ben. En alles gewoon lukt wat ik, ja, wat ik gewoon voor elkaar wil krijgen. Ja. Dat is nu ook wel gewoon echt een stukje bewustwording. Ja, wat ik dan bij mezelf heb ontdekt. Ik weet niet of jij daar ook op die manier mee werkt, met de maanenergie?
Nou, de Ilke van vorig jaar, die zou nu misschien heel hard beginnen te lachen. Weet je, omdat... maar ook daarin, ik challenge nu mijn eigen overtuigingen. Dus ik kan nu niet zeggen, oh ja, dat geloof ik niet. Ik denk, ja, ik weet het gewoon niet.
Ja.
En er zijn heel veel dingen die ik gewoon misschien voorheen wist. En waarvan ik nu denk van, oké, weet ik het eigenlijk wel.
Ja.
Dus ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik sta er wel voor open.
Ja.
En ik hou van de maan.
Ja.
Als de maan goed staat, dan moet ik naar buiten om te lopen. En ik had toevallig maandag was volgens mij die... ik had maandag echt de beste energie ever.
Ja.
Dus ik voelde me echt beter dan ooit voor. Ik dacht, nou, zou het ermee te maken hebben? Dus who knows? maar ik ook dat, weet je. Ik heb laatst een reading laten doen.
Ja, toch?
Voor het eerst in mijn leven, ja. En... iets waarvan ook jaar geleden Ilke had gezegd van, joh, doe even normaal, weet je. Zij legde gewoon alles uit, ook hoe bijvoorbeeld mijn afgelopen jaren waren geweest. En ik heb me echt iets van 3 jaar heel onrustig gevoeld. Mm-hmm. Dus van 2015 tot begin 2018 heb ik me heel onrustig gevoeld. En halverwege die periode kreeg ik een beetje een afkeer van persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit en dat soort dingen. Want als je heel onrustig voelt... dan is het juist helemaal irritant als je het spirituele opzoekt. Want dan ga je helemaal de lucht in. En ik had heel veel behoefte aan groundedness. Ik voelde echt van, oké, ik moet met de poot in de klei staan. Dus ik heb gewoon letterlijk alle boeken over persoonlijke ontwikkeling weggegooid. En ik heb iedereen die ook me iets met persoonlijke ontwikkeling heeft, heb ik ontvolgd. En ik wilde gewoon weer normaal doen, zeg maar. Ik wilde weer gewoon met de poot in de klei staan. En gewoon, ja, normaal doen. En toen, weet je, het laatste waar ik behoefte aan had, is dat iemand, zeg maar, op die spirituele plek ging drukken, want ik wist gewoon even, ik voelde me gewoon niet grounded. Dus ik had er toch een soort van afkeer van gekregen en nu, weet je, ik heb gewoon een epic jaar achter de rug en ik voel nu wel van, ja, misschien ga ik die spirituele kant van Ilke alweer een keer herontdekken.
Ja, tof.
Ja.
En dan, ja, ik heb zelf ook een aantal keren al een reading gehad, maar het is echt gewoon zo bijzonder wat iemand dan, ja, die jou totaal niet kent, gewoon kan vertellen over jou en helemaal terug kan gaan in de tijd, misschien bepaalde trauma's naar boven kan halen waar je zelf echt nooit meer over nagedacht hebt. Dat heeft mij toen ook echt best wel geraakt. Van, wow, oké, ze kent me niet, maar ze kent eigenlijk alles over me. En dat vond ik heel bijzonder. Dat heeft ook echt mijn ogen geopend.
En nog steeds zit er ook een beetje sceptisch in. Nog steeds als ik dat soort dingen hoor, denk ik, ja, maar wat is de techniek erachter?
Ja, of, ja, ja.
Maar inderdaad, het was bizar toen ik dat gesprek met haar had. Het was gewoon Skype en je zag elkaar niet.
Nee.
En de eerste 10 minuten, ze was gewoon aan het praten. Dus ze vroeg me ook niks of wat dan ook. En ik zat gewoon 10 minuten, zat ik gewoon nee te knikken. Van, hè, hoe dan?
Ja.
Bizar.
Ja.
Bizar. En Danielle had dan eergisteren bij haar gedaan.
Tof.
Ja, en ik zat boven. En ik hoorde Danielle heel hard lachen. tijdens die reading. Van weer zo'n mega herkenbaar ding. Het is wel interessant.
Ja, zeker.
Ja,
ja, super tof. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar jouw meest gekke, oftewel je unieke karaktereigenschap die jij hebt, wat is dat dan?
Mijn meest gekke of unieke karaktereigenschap?
Ja.
Geen idee, wat denk jij? Lastig. Even denken hoor. Nee, ik weet het niet. Ga je toch waarschijnlijk iets heel moois over jezelf zeggen of zo. Nou, dat ik natuurlijk briljant ben. Dat is, dat is een hele, ja, ja, ja.
Jij zit zeker in je zone of genius.
Ja, 100%.
Ja, dat dacht ik al. Ja, ja, ja.
Ja, vind ik lastig. Vind ik lastig. Denk ik, ja.
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 Het is ook wel lastig om het over jezelf te zeggen.
Ja. Ja. Ik weet het niet. Misschien kom ik er zo op.
Ja, helemaal goed.
Tot me.
En geloof jij eigenlijk dat iedere ondernemer gelijke kansen heeft op het internet? En zo ja, waarom? En zo nee. Ja, waarom?
Nee. Want je onderneming is net zo goed als, als de ondernemer. En heel veel ondernemers zijn gewoon niet goed in business doen. En dan kun je het internet ter beschikking hebben, maar ja, betekent niet dat je gaat redden. Dus je moet nog steeds goede business practices doen. Goede dingen doen als ondernemer zijn. Dus niet iedereen heeft dezelfde kansen. Weet je, de een is gewoon beter dan de ander. Dat is gewoon hoe het is. En ik zou willen dat het zo is dat iedereen gelijke kansen heeft. Iedereen heeft wel gelijke, nou ook niet gelijke. Ik zou zeggen, iedereen heeft gelijke middelen als het internet. Maar ja, weet je, we hebben allemaal een andere achtergrond, een andere skillset en andere bagage en andere leeftijd, een andere locatie. Dus het is super ongelijk allemaal.
Ja.
Ik denk, als je terug te gaan op die vorige vraag, wat is mijn meest unieke eigenschap? Ik denk dat ik gewoon vet veel geluk heb gehad. Ik denk dat dat een eigenschap is. Dat ik mega veel geluk heb gehad met heel veel dingen in mijn leven. En dat begint bij mijn ouders bijvoorbeeld. Dat ik gewoon een goede opvoeding heb gehad in Friesland. En wat gewoon allemaal goed was. Misschien niet perfect. Dat zijn alle dingen waarvan ik denk, oh, dat had wel anders gekund of wat dan ook. Maar dat is gewoon goed geweest. Dus ik heb daar heel veel basis. Ik heb heel veel basis van mijn ouders. Van mijn vader en van mijn moeder.
Ja.
Ik heb het sociaal. Mijn ouders zijn niet zakelijk, maar ze zijn sociaal. Ze werken beide in de zorg. Dat heb ik meegekregen. Dat je goed voor mensen om je heen moet zijn. En dat je voor mensen moet zorgen. En niet dat het moet, maar dat het gewoon, dat doe je gewoon.
Ja.
Dus daar heb ik mazzel mee gehad. Ik heb mazzel dat ik 38 ben. En dat ik achter het internet ben gekomen op een gegeven moment. Ik heb mazzel dat. Ik heb heel veel mazzel. Weet je, dus ik ben echt een geluksvogel. En dat own ik ook echt, zeg maar. Ik zie het ook. En daardoor komen er ook heel veel dingen op je pad waarvan je denkt, oh, je hebt toch wel mazzel gehad.
Ja.
En ik zie ook alleen maar bevestiging dat ik gewoon heel veel mazzel heb. Dus misschien is dat een beetje een antwoord op die vraag.
Ja, thanks. Super. En wat is jouw beste advies die jij kan geven aan iemand die vandaag wil starten met online ondernemen?
Vandaag focus op je eerste verkoop realiseren.
Ja.
En dat hoeft niet per se via het internet te zijn. Dus ik vind het pijnlijk als iemand wil starten met business en ze hebben bijvoorbeeld een product of iets wat ze kunnen verkopen en ze hebben nog geen klant. En dan gaan ze maandenlang bezig om bijvoorbeeld een online programma te maken.
Ja.
Of wat ook. Nee, je moet nu vandaag moet je eerste klant krijgen. Dat is wat een business is, een product hebben en daar een klant voor vinden. Dus get in the game. En als je in de game bent, dan wordt je online product uiteindelijk een stuk beter. Want je hebt ervaring en weet je, het wordt gewoon makkelijker. Dus het nummer 1 advies is echt get in the game en probeer vandaag je eerste verkoop te realiseren. Als dat niet lukt, probeer het morgen weer en de dag daarna weer. Totdat je het hebt. En leer sales. Dus leer echt sales. Ik heb het nooit gedaan of nooit hoeven doen, zeg maar. Ik heb pas in 2014 of 2013 zijn we het pas gaan implementeren. Maar als ik mezelf advies zou geven, als ik weer zou starten, gewoon leer sales. Ga gewoon echt sales doen. Heb een product wat je aanbiedt, wat het ook maar is. En get in the game. Maar vanuit daar ga je dingen beter maken. Maar niet 3 maand, 4 maand, 5 maand achter je computer zitten om iets te gaan regelen. Maar gewoon echt get in the game. En daarnaast kun je prima een online programma maken of dat soort dingen. Maar je moet wel het spel gaan spelen.
Ja, supergoed advies. En wat is jouw grootste uitdaging in het leven?
Wat is mijn grootste uitdaging in het leven? Ik heb het gevoel dat ik die echt voor een groot gedeelte heb opgelost. Sinds ik echt die niet meer. Nu ik gezond ben, om het maar even zo te noemen.
Ja.
Dus dat was mijn grootste uitdaging. En nu zie ik niet echt meer, denk ik, ik zie alleen maar opportunities nu, man. Dat is wat het is. Misschien is dat wel de grootste uitdaging. Ik voel niet hier echt iets waarvan ik denk van oké, daar kijk ik echt mega tegen op. Of dat vind ik super. Ik ben wel excited over dingen. Maar niet dat ik dusdanig dat het me stress geeft of zo. Dus ik voel eigenlijk niet zoveel stress. Ik heb niet dingen waar ik me zorgen om maak.
Ja, maar dat is wel heel tof wat je dus zegt. Nou, je ziet overal eigenlijk kansen in, opportunities. Maar zie je dan niet te veel kansen waardoor je focus verliest?
Niet meer. Dus dat heb ik wel gehad. Ik heb daar gewoon door geleerd. En ik heb gewoon geleerd van oké, tuurlijk is het vet om al die dingen te willen doen. Maar ik word er gewoon niet meer gelukkig van.
Ja.
En ik hoef niet nu nog een nieuw bedrijf te starten waarin we stoeptegels gaan verkopen, omdat dat een opportunity is. Om het geld of zo. Ik heb niet dat nodig. Weet je? Dus ik weet goed waar mijn focus moet liggen. En mijn creativiteit, want dat is het ding. Weet je? We zijn allemaal creatief en we willen die creativiteit uiten. Dat is super belangrijk dat je dat doet.
Mm-hmm.
Maar ik ik begrijp dat ik mijn creativiteit niet moet botvieren op nieuwe businessen starten of te veel nieuwe businessen starten, maar dat moet ik doen in mijn marketing. Dus in mijn marketing ben ik knettercreatief. En ik merk nu ook bij mezelf dat mijn marketing steeds creatiever wordt en dat ik met steeds uniekere ideeën kom. En dus dat gevoel van oké, die opportunities, daar wil ik volop zitten, want dat vind ik tof. Maar die doe ik in mijn marketing. Dus ik zit in mijn marketing op mijn creativiteit. En mijn businessmodel is eigenlijk heel solide. En daar verandert niet heel veel aan. Maar mijn creativiteit is gewoon next level. En daar ben ik ook, weet je, dat is de laatste tijd ook echt leuk. En ik heb hele vette ideeën ook voor in de toekomst. Dus dat,
ja, super tof.
Ja.
Gaaf. En ja, ik heb ook een hele bijzondere vraag. Ik denk dat we daar gisteren natuurlijk ook al een klein beetje, dat ik dat eigenlijk een beetje te sprake ja, eigenlijk had, vertelde. Ja. Nou, Steve Jobs had het in zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee werd bedoeld dat als je terugkijkt op je leven, dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En als jij nu terugkijkt op je leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest voor, ja, voor eigenlijk wie je vandaag de dag bent?
Nou, één is dat ik Danielle heb ontmoet. Zij was 14, ik was 16. We hebben elkaar ontmoet in Frankrijk op de camping. En ik had toen, zei ik tegen haar van, ja, weet je, we blijven dit wel doen totdat het, zolang het leuk is. En we zijn nog steeds bij elkaar, 22 jaar later.
Ja.
En zij is fantastisch. Weet je, zij is fantastisch. Als vrouw zijnde is ze fantastisch. En als moeder zijnde is ze echt fantastisch. En voor mij om zo'n prachtig gezin te kunnen hebben met drie kinderen en een moeder die... Er is geen betere moeder. Mijn vrienden zeggen letterlijk tegen mij, als ik mijn moeder kan inruilen met haar, dan ga ik het overwegen. Weet je, het is echt, zij is fantastisch. Ze is echt super. En daar ben ik, ik wist toen niet dat ik zou worden wie ik nu ben. En die match is gewoon briljant. Want ik kan volledig mijn ding doen. En zij geeft me alle vrijheid. En zij doet wat haar, om die woorden even te gebruiken, zone of genius zit. Dus zij... Ja. Zij is, haar purpose is om moeder te zijn. Weet je, dat is echt voor haar is love and connection. Dat zijn haar twee woorden. Dat is met die reading ook. Die vrouw zei tegen haar, ja, you are love and connection. En dat zijn haar twee woorden, zeg maar. Dus, ja. Maar dus dat heeft een enorme impact op mij gemaakt. En ook heel veel rust. Ik moet er niet aan denken om dat probleem te hebben dat je... Dat je geen liefde in je leven hebt bijvoorbeeld. Of dat daar issues zijn of wat dan ook. Dus voor mij, want in mijn business gebeurt van alles en nog wat. En in mij gebeurt ook van alles en nog wat. Om haar te hebben, dat is een ding wat voor mij al het verschil maakt. Dus als je het hebt over connecting the dots, is dat een moment geweest. Wat was het? 2 juli volgens mij, 1996.
Okay.
Wat alles voor mij heeft veranderd.
Ja.
Dat is eentje. Ik denk ook, oh ja, eentje is Necker Island. Dat was voor mij een mega. Ik had altijd op mijn lijst staan om naar, klinkt heel makkelijk, van ik had altijd op mijn lijst staan om even naar Necker Island te gaan. Richard Branson was altijd voor mij een heel groot rolmodel. En ik wist dat ze jaarlijks naar Necker Island gingen. Dat is een groep ondernemers, dat ze daar naartoe gaan. En ik wilde dat. En op een gegeven moment heb ik gewoon de keuze gemaakt in een soort van opwelling. Danielle was nog hoogzwanger. En einde 2013, Dani, mijn dochter, die is geboren op 29 januari. En ik denk dat ik ergens in december me heb opgegeven daarvoor. Ook daarin zegt Danielle ook weer van, want het was in maart of april. April was het geloof ik, 2013. Nou ja, dat betekent dus dat je een dochter hebt van 10 weken. En dat je dan kleine 2 weken weggaat naar het buitenland. Waarin zij ook zegt van, ja, je moet dit doen. Je moet dit doen. En, want ze begrijpt wie ik ben. Dus Necker Island, je gaat erheen voor je rolmodel. Ik denk, ja, dat is hartstikke cool.
Mm-hmm.
En dat was ook hartstikke cool. Maar de ervaringen die ik daar heb gehad en de momenten die ik daar heb gehad, ja, dat is 1000 keer waardevoller geweest. En de vriendschappen die daar zijn ontstaan en de connecties. En weet je, een heel groot gedeelte van mijn sociale netwerk wat in Amerika zit, is daaruit voortgekomen.
Ja.
En dus dat is voor mij ook een moment geweest. Denk ik, oké, als ik niet die keuze had gemaakt, dan had ik nu een compleet ander leven gehad. Echt een compleet ander leven gehad. En dat heeft heel veel impact gemaakt op mij, mijn business, maar ook mijn gezin. Ook mij als vader zijnde. Uh, ik, ik, vond dat heel lastig in het begin om vader te zijn. Ik snapte het niet zo goed. Ik had er hele mooie beelden van oké, zo zal het zijn, maar dat was niet zo. En daar had ik voor het eerst dat ik echt begreep van, oh, ja, het is niet gek de gevoelens die ik heb als vader zijn. Als vader zijn loop je eigenlijk 9 maanden achter op je vrouw. En je kunt ook niet zo gek veel doen dan. Terwijl ik had echt het gevoel, als dit gaat gebeuren, dan zit ik alleen maar in die roze wolk. Heb ik ook een tijdje gezeten, dan flikkerde ik er heel hard uit. En toen ik op Necker Island was, ik kan me nog herinneren, ik vloog eerst naar Sint Maarten, daar was ik een tijdje, 2-3 dagen zoiets. En toen van Sint Maarten ging ik naar Necker, of naar Tortola, en toen naar Necker. En ik weet dat ik had een nieuwe journal had gekocht.
Ja.
En de eerste regel in die journal, er staat in van, ik voel me niet gelukkig. En ik durfde niet te zeggen, ik ben ongelukkig, maar ik voel me niet gelukkig. En dat was omdat ik me schuldig voelde ten opzichte van mijn dochter.
Ja.
Ik had verwacht dat ik een mega connectie zou hebben en dat het allemaal super was. Maar ja, een baby is een baby. En dat doet gewoon niet heel veel anders dan poepen en plassen en blaren. En het is natuurlijk, daarnaast is het fantastisch.
Ja.
Maar ik was het dus niet. Ik dacht, ik ben er fulltime mee bezig en ik ga alleen maar verliefd naar mijn baby kijken. Alleen dat was dus gewoon niet zo. En toen ik naar Necker ging, we gingen van de boot van Tortola naar Necker. En daar was een man, Benjamin, en er was een andere man, John. En Ben en John, die waren hele bijzondere gasten, maar die Ben, ik mocht hem niet. Mega extravert, stond hij de boot te drinken, zat iedereen shotjes uit te delen. Ik moest even wennen aan die hele environment, was voor mij al too much. Ik denk, ja, zo'n man die vol zelfverzekerdheid daar op die boot staat en zijn ding doet. En ik denk, ah man, wat een irritante gast. Dus ik dacht, ja, ik moet hem niet. Maar oké, nog niet helemaal 100% oordelen. En John was een hele relaxte man en met hem kon ik goed connecten. Dus ik was op Necker Island de eerste keer. Super zenuwachtig ook, want het is ook een omgeving van lui die echt next level zijn. En ook gewoon, ja, het was gewoon een droom die voor mij uitkwam. Dus die ochtend, de eerste ochtend, kwamen we eraan. En die eerste ochtend, je hebt daar de tempel, dat is midden op Necker Island bovenin. En dat hebben ze een tempel gebouwd en dat heeft 12 pilaren. En die 12 pilaren die staan voor The Elders. En The Elders is een groep, weet je, Kofi Annan, een Nelson Mandela zat erin, een Desmond Tutu. En zeg maar, ik zat daar en die mensen zaten daar ook en ik zat daar en die groep ondernemers was daar. En ik denk, nou, we gaan dingen leren over business en dat soort dingen. En die eerste ochtend, ik zat daar en ongemakkelijk op een leuke manier, op een spannende manier. Van oké, wat gaat hier allemaal besproken worden en wat is hier allemaal besproken? En vervolgens beginnen, er waren veel mannen. Ik denk dat 70% man of zo was. En ze begonnen te delen op een of andere gekke manier. Begon het direct over het vaderschap. Het ging direct over het vaderschap.
Ja.
En er was Jannik. En Jannik Silver was voor mij altijd een rol. Ik kocht zijn training in 2005 en 2006. Was voor mij ook een rolmodel. En Jannik deelt over zijn vaderschap. En hij raakte geëmotioneerd. En hij vertelde dingen van, ik denk, oh man, dat heb ik nog nooit gehoord. En vervolgens iemand anders deelde. En allemaal sterke mannen die zich kwetsbaar opstelden. En deelden hoe het echt was om vader te zijn. En toen op een gegeven moment begon Ben te delen. Die man die ik zo irritant vond.
Oh ja. Ja.
En dus die begon te delen over zijn relatie met zijn kinderen en wat voor goede connectie hij had met zijn kinderen. Denk ik, ja, nu ben ik helemaal een eikel. Want ik mis een beetje dat gewoon, zeg maar, dat gevoel. En jij hebt dat met je kids. Maar het emotioneerde, dat raakte me wel. En op dat moment pakte John, dat was die relaxte man, die pakte een mic. En die begon te delen en die begon te huilen toen hij het over Benjamin zijn relatie met zijn kids had. Hij zegt, als Ben een gesprek heeft met zijn kids, ook al staat de boel in de fik, hij is bij zijn kids. En de dingen die daar werden gedeeld, was voor mij zo waardevol. En ik dacht van, wederom, ik ben een geluksvogel. Ik zit daar, ik ben 10 weken papa, ik worstel daarmee. En hier wordt dat besproken. En dat was voor mij het eerste moment, niet het eerste moment, maar dat was voor mij het moment dat ik me echt vader voelde. Terwijl ik aan de andere kant van de wereld was. En dat heeft ook de relatie, en het is alles voor mij veranderd. En dat was nog maar op dag 1.
Ja.
En dus als je het hebt over pivotal moments, belangrijke momenten, was dat een hele belangrijke.
Ja.
En het is geen toeval dat mijn tweede zoon Ben heet. Want hij is de peetvader van Dani geworden. En het is gewoon super waardevol.
Ja, heel tof.
Ja.
Ja.
Dus het tweede moment.
Tweede moment, ja.
En dit is het derde moment waar we nu zijn. Ja. Weet je, over een paar jaar kijken we terug en dit gesprek is dus dat, die visualisatie die zet ik er even in.
Ja, super tof.
Dus over een paar jaar kijken we terug en dat enige gesprek tijdens de podcast, tijdens Voor Altijd Vrij, dat heeft mijn leven helemaal veranderd. Ja. Voor jou hopelijk ook.
Ja, zeker weten. Ja, super tof. En ik vind het echt nog steeds echt gewoon super.
Ik vind het, je doet het hartstikke goed, je doet het super.
Dankjewel.
Ja, super leuke vraag ook.
Ja.
En ik ben het met je eens, want de meeste podcasts, hoe ben je gestart? Ja. En vertel eens, wat doe je precies? En ik, moet dat echt? Dus you're onto something met real shit is dit, zeg maar. Dus dat is
true.
Mooi.
Ja. Ja. En als we het dus hebben, we hebben het net natuurlijk een beetje gehad over je internationale helden. Maar als we kijken naar de Nederlandse ondernemers, wie is dan echt op dit moment voor jou een voorbeeld?
Ik heb niet zozeer een voorbeeld of zo, maar ik heb wel een aantal goede vrienden waarvan ik denk van oké, dat is echt cool man.
Ja.
Dus Damian was een goede vriend van mij. En wat hij doet is, hij snapt het. En ik vind hem ook wel vergelijkbaar op een gekke manier met Richard Branson. Hij heeft meerdere bedrijven en het gaat goed. Hij is goed voor zijn mensen. Creëert veel waarde in de wereld. Hij staat altijd voor mensen klaar. Financieel doet hij hartstikke goed. Fysiek is hij on top of his game. Hij doet allemaal leuke dingen. Ik denk, dat is voor mij, naast dat een van mijn beste vrienden is, is het ook een rolmodel. Dus als ik daaraan denk, dan denk ik aan hem bijvoorbeeld. Dolly is een hele goede vriendin van mij. En dat is iemand waar ik heel veel aan heb. En wat voor mij ook die hele transformatie van mij, van waar ik nogmaals middenin zit, heeft zij ook een hele belangrijke rol in gespeeld.
Ja.
Weet je, dat je kunt hangen met iemand die, ik zeg altijd, een mentor die ziet de grotere versie van jezelf en die weet ook je eerste stappen te zetten. En mijn ervaring een klein beetje met coaches en zo, en is heel vaak dat ze niet echt, omdat ze zien niet echt de grotere versie. Ze zien wel je problemen, maar niet echt je potentieel.
Ja.
En een Dolly die gaat helemaal door op mijn potentieel en we zitten daar gewoon helemaal lekker over te brainstormen. En dat voed je gewoon heel erg. En dat helpt mij enorm. En andersom natuurlijk ook, weet je, doen we hetzelfde. Het is gewoon lekker om iemand te hebben om je heen, of meerdere mensen om je heen te hebben die echt 100% aan jou geloven. Maar die ook kunnen helpen als het even wat minder gaat, bijvoorbeeld.
Ja, zeker. Omgeving is zeker bepalend.
Ja, 100%. Ja. En daar ben ik echt gezegend mee. Om een aantal hele goede, niet heel, in Nederland heb ik niet heel veel, maar een aantal hele goede, waar ik, zijn er misschien niet, op een bepaalde manier ook wel rolmodellen en goede vrienden en... Ik heb niet direct een ondernemer waarvan ik denk van die komt direct bij me op van oké, dat is echt. Ik vind Wim Hof bijvoorbeeld een fantastische kerel.
Ja, super tof.
En die is zo gek als een deur.
Ja.
Maar hij is ook briljant. En dat vind ik mooi. Weet je, hij die gast die voelt gewoon en die doet dan.
Ja.
En als je het hebt over Nederlanders waar we wel trots op kunnen zijn, is Wim Hof zeker eentje.
Ja.
Maar ook gasten als een Arie Boomsma bijvoorbeeld. Ik denk ook van als je kijkt naar hoe mensen naar hem kijken, denk ik dat er heel veel misvattingen zijn.
Ja.
Maar dat is gewoon een echte kerel. Het is gewoon een echte kerel die juiste intenties heeft en goede dingen doet. Ook een goede ondernemer, daar heeft hij zich ook maximaal ontwikkeld. Dus ik vind hem ook heel cool. Even kijken. Ik vind de muziekindustrie in Nederland super dik. Dus ik vind Boef vind ik hartstikke vet.
Ja.
Weet je, die is echt aan het knallen. Ik vind die hele muziekwereld in Nederland vind ik ook super inspirerend. Dus als je kijkt naar rolmodellen, een Boef of ik vind een Famke Louise of een Femke Louise moet ik zeggen, vind ik ook fantastisch. Echt fantastisch. Daar zie ik echt een sterke vrouw die ook mega niet begrepen wordt natuurlijk door alles en iedereen. Nu wel steeds meer natuurlijk.
Ja.
Maar als je kijkt waar zij vandaan komt.
Ja, dat is altijd wel mooi hè?
Is fantastisch. Ja, weet je, die had echt de hele wereld tegen zich.
Ja.
En die heeft hem gewoon omgedraaid en die is nu aan het domineren. Heb je die documentaire gezien?
Nee.
Moet je echt checken, is op Videoland. En dan zie je echt van, oh wauw, zij snapt het echt. Zij snapt het echt.
Ja,
dus dat inspireert me ook.
Ja, super tof. Ja. Ja. En als we het bijvoorbeeld hebben over, je hebt het natuurlijk vandaag ook tijdens het seminar gehad. Het boek wat je natuurlijk aanbeveelde. Lees je zelf ook heel veel dagelijks? En wat is eigenlijk nu het boek wat je nu op dit moment aan het lezen bent?
Dus ik zou altijd meer willen lezen natuurlijk. En ik lees fysiek minder, dus ik ben minder zitten aan een boek aan het lezen. Wel steeds meer de laatste tijd moet ik zeggen. Maar ik loop veel en dan luister ik boeken.
Ja.
En het boek wat ik nu lees of luister is David Goggins. Ik weet niet of je hem kent. Dat is echt de hardest motherfucker in de wereld. En die zet je gewoon anders, die laat je gewoon anders denken. En ja, een van zijn dingen is dat je dat er gewoon altijd nog veel meer in je zit dan je zelf denkt. Dus dat je niet eens op een paar procent zit van wat je kunt. En dit is zo'n gek die bijvoorbeeld een soort met van ongetraind 100 kilometer gaat hardlopen en dat soort dingen. Ja. Om gewoon puur om te testen van oké, hoe ver kan ik gaan en hoe ver kan ik die pijngrens opzoeken. En hij zegt uit een hele mooie uitspraak is: I want to be uncommon amongst uncommon people. En ja, ik hou daarvan dat je ongewoon wil zijn bij ongewone mensen. Dat je zelf dat ongewone mensen naar je kijkt. Wow, dat is ongewoon wat je nu aan het doen bent.
Ja.
En dat inspireert mij. Ja. Dus ik ben nu zijn boek David Goggins aan het luisteren. Ik ben een nieuwe boek van Robert Greene aan het luisteren. Robert Greene is de auteur van 48 Laws of Power. Wat echt een supergoed boek is. Mastery is een boek wat hij heeft geschreven. En nu heeft hij de Laws of Human Nature. Dus die ben ik aan het luisteren. Even kijken. Naar de Big Leap. Ja. Daar had ik het vandaag natuurlijk over. Dat is een boek die ik ook wel vaak luister. Gewoon om weer een bepaalde mindset te komen.
Ja.
Dus dat is een goed boek van Gay Hendricks. Wat heb ik nog meer? Nou, dat zijn een aantal boeken die waardevol zijn.
Ja, tof. En als je het bijvoorbeeld hebt over online ondernemen, wat is dan echt het boek die iedere ondernemer gelezen zou moeten hebben?
Hives. Ken je dat nog?
Vroeger?
Ja,
ja, dat was een van de eerste platformen waar ik een beetje actief aan het delen was. En ja, dat vond ik superleuk.
Ja, Hives is echt, dat is echt, als je het hebt over een boek over internetondernemerschap.
Ja.
Ik heb dat boek toen, en het is 2011 volgens mij, toen was het verkocht. 2010, 2011, ergens in die periode. 2012 kan ook wel. En toen hadden ze het verkocht aan Telegraaf. En toen heeft Raymond Spanjaar het boek geschreven. Van 1 naar 10 miljoen vrienden heet dat boek. En ik had dat boek, ik was op een seminar, ik had hem gekocht. Al besteld. Wat je toen kon doen, dan kon je het boek bestellen. En dan kreeg je op de cover, zag je jouw profielfoto van Hives.
Oh ja.
En die profielfoto was gemaakt van al jouw vrienden. De foto, zeg maar.
Ja.
En ik had het boek gekregen en ik was in Londen met een aantal vrienden en we waren op een seminar. En ik heb dat seminar gewoon geskipt. Ik ben het boek gaan. Het was zo'n goed boek. En ik heb toen ook direct 130 boeken besteld voor mijn klanten. Ik had toen 130 coachingsklanten. Ik heb direct 130 boeken besteld en ook naar hun toegestuurd. Zo'n goed boek was het. Als het een boek over internetondernemerschap, en het is natuurlijk super irrelevant nu, want hij is niet meer. Waarvan ik nog steeds denk, als het nu weer terugkomt, dat ze kunnen gaan winnen. Omdat Facebook nu een klein beetje downhill gaat. En als je een Hives opnieuw zou kunnen maken met goede engagement en zo, denk ik echt dat ze op goud zitten. Maar dat even terzijde. Ja, fantastisch boek. Fantastisch boek.
Ja, tof. Ja. Ik ga hem zeker wel aanschaffen.
Ja,
even
ja,
kijken wat dat inderdaad is. En ja, ja, super cool.
Ja.
En je hebt het natuurlijk vandaag al meerdere keren en eigenlijk gisteren ook al gehad over het internationaal. Je gaat natuurlijk internationaal. Ik neem aan dat je daar ook een plan voor hebt. Is dat dan voornamelijk copy-paste wat je hier hebt neergezet, wat je dus eigenlijk daar ook wilt gaan uitvoeren? Of kan je daar misschien nog iets meer over kwijt?
Het is wel voor een groot gedeelte copy-paste wat ik in Nederland doe.
Dus ja.
Wat ik de afgelopen jaren heb gebouwd met Mastermoves en met het team wat ik daar heb gebouwd, maar ook het marketingmateriaal. Dus ik heb afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik echt veel tijd gespendeerd om heel goed marketingmateriaal te maken. Dus hele goede webinars, hele goede verkoopvideo's. Met de intentie van oké, het moet zo goed zijn dat het internationaal ook werkt.
Ja.
Internationaal moet je gewoon echt goed zijn. In Nederland kun je nog wel wegkomen met karige marketing, kun je het nog steeds goed doen. Maar ik heb het zo gemaakt dat ik het één op één kan kopiëren naar het buitenland. En de schaal is daar natuurlijk veel groter. Dus hier gaat het al goed. Maar ik ben heel benieuwd wat het gaat doen als we internationaal gaan.
Ja, super tof. Ik ben daar ook super benieuwd
naar.
Ja, ik kan niet wachten. Ik volg je natuurlijk altijd. En ik blijf je natuurlijk volgen. Dus
ja,
dat is alleen maar leuk.
Super.
En ja, wat is nou echt de beste vraag die jij ooit gesteld hebt?
Wat denk je zelf? Maar dat is de vraag die ik... Wacht, ik denk dat is een goede vraag. Als je een coach bent en iemand komt met een vraag...
Ja.
Is dat een briljante vraag om terug
klopt.
Te stellen?
Want ja.
Wat denk je zelf?
Ja. Antwoord zit namelijk al in je.
100%.
Ja.
Ik heb mijn frustratie met mijn sales team is dat ze bijvoorbeeld te fancy gaan. Dus ze gaan te moeilijke vragen stellen.
Ja.
En ik denk een goed verkoopgesprek is heel simpel. Wat wil je? Oh, ik wil dat. Oké, wat wil je nog meer? Ik wil dat. En wat wil je nog meer? Gewoon dezelfde vraag stellen. Oké. En waar wil je naartoe? Nou, ik wil daar naartoe. En waar wil je nog meer naartoe? Daar naartoe. En waar wil je nog meer naartoe? Daar naartoe. Oké. En dan vervolgens, oké, waarom is dat belangrijk voor je? Nou, daarom. En waarom nog meer? Nou, daarom. Het is echt te simpel. En ik word bijvoorbeeld helemaal gek als mijn verkopers complexe vragen gaan stellen.
Ja.
Weet je dat ze een bepaalde richting in gaan of wat dan ook. Keep it super simple.
Ja.
En dan kun je gewoon echt magic eruit halen.
Ja.
Dus maar Het is wel... als ik bijvoorbeeld in het vliegtuig zit of als ik op reis ben of wat dan ook, ik vind het leuk om te connecten met mensen. En wat ik probeer te skippen is de koetjes en kalfjes.
Small talk. Ja, ik hou er ook niet van.
Nee, ik word helemaal gek.
Ik ook.
En ik denk hoe eerder je dat skipt,
ja,
hoe makkelijker het er is om daar ook niet naar terug te gaan.
Klopt.
Dus ik probeer altijd een aantal lagen dieper te gaan. En het is niet zo moeilijk. Dus de eerste, ask where are you going? What are you gonna do? En dan noemen ze wat. En dan stel je bijvoorbeeld de vraag van, wat is de beste plek op de wereld waar je ooit bent geweest?
Ja.
Het zijn allemaal, het is een redelijk small talk, maar het, hele mooie dingen kunnen eruit komen.
Klopt.
En dan gewoon doorvragen, dan kom je tot de meest bizarre gesprekken.
Ja, zeker weten. Ja, dat geloof ik ook wel. Dat is ook wel een van de vragen die ik meestal ook wel stel tijdens mijn podcasten. Dus echt, wat is echt de mooiste plek waar je geweest bent? En wat je eigenlijk iedereen aanraadt. Dus ik ben ook eigenlijk benieuwd, wat is jouw mooiste plek waar jij geweest bent?
Ja, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Snacker Island.
Ja.
Dat is echt nummer 1 plek.
Ja.
Dat is geen betere plek op de wereld. Dus echt, dat is nummer 1 plek.
Ja.
Ik hou ook heel veel van Amerika. Ik hou ook heel veel van Nederland. Weet je, ik vind Nederland ook heel fijn om te zijn. En dus beide vind ik heel fijn. Maar Necker is gewoon, niet normaal. Het is gewoon niet te beschrijven eigenlijk.
Ja.
Dus, dat is echt een... En voor jou, wat is voor jou?
Wat is dat voor mij? Toch wel echt Bali. Nou, maar ja. Bali heeft ook wel een speciale betekenis voor mij. Omdat ik daar ook ten huwelijk ben gevraagd. Ik ben er 2 keer geweest. De eerste keer was echt vakantie. En de tweede keer ook natuurlijk vakantie. Maar toen ook nog wel echt super speciaal. Omdat ik daar dan ten huwelijk ben gevraagd.
Ja,
het heeft wel een speciaal plekje in mijn hart gekregen. Maar ook de vibe daar. En de chillheid van de mensen. Maar ik ben bijvoorbeeld ook afgelopen jaar naar Hawaii geweest. Okay. En daar hangt dan weer ook een hele andere vibe. Dus het is zo lastig om echt één land of één plek gewoon... Ja.
Ik wou net zeggen. Ja. Ik zou nog zeggen Hawaii.
Ja.
Waar ben je geweest op Hawaii?
Maui.
Ja, niet normaal hè?
Ja.
Is echt niet normaal. Ik vond het bijna eng. De energie die daar hangt.
Ja.
Had je dat ook?
Ja.
Echt
bizar, heel bijzonder.
Ja.
Echt gewoon de rust en de chillheid. En
het gekke is, ik was daar in een periode, wat ik zei in die 3 jaar, dat ik een beetje onrustig voel. Ik kon er niet mee omgaan met die energie. Ik werd daar gek.
Ja.
Ik hoor heel veel mensen van, Maui word ik helemaal rustig. Ik werd helemaal onrustig daar.
Oh, ja.
En,
ja.
Maar ik wil nu heel graag terug.
Ja.
En de vibe die daar hangt is gewoon magnetic gewoon.
Ja, het is echt heel bijzonder.
Ben je ook naar Hana geweest?
Rotohana?
Ja,
dat was ook super bijzonder. Maar die smalle wegen en hoe hoger je ging, des te enger het eigenlijk werd.
Ja.
Maar dat maakt het ook wel weer spannender. Maar ik vond ook gewoon, ik hou van jungle en ik hou van strand. En alles is daar gewoon op Maui en dat maakt het super bijzonder.
Ja,
ja
heel bijzonder.
Ja, heel tof. En we hebben het bijvoorbeeld gehad over... gisteren, volgens mij ook over je ochtendritueel. Maar heb je zelf ook een avondritueel? En hoe ziet dat eruit?
Nou, mijn ochtendritueel is beter dan mijn avondritueel.
Ja.
Eigenlijk is mijn avondritueel mijn kleren klaarleggen voor de ochtend. Dat is het ongeveer.
Ja.
Maar dat is wel een ding waar ik misschien nog... Maar ik wil ook niet te veel afhangen van rituelen. Want dan word ik echt een halve machine of zo.
Ja.
Maar mijn ochtendritueel is voor mij veel belangrijker. En dat begint natuurlijk de avond van tevoren.
Ja.
En dat is gewoon proberen op tijd naar bed te gaan. En... kleren klaarleggen en dan ochtend is voor mij op dit moment belangrijker. Maar misschien dat ik over een half jaar echt 100% aan het prediken ben over avondrituelen. Dat de thing is.
Je weet het niet.
Nee.
Go with the flow zou ik zeggen.
Ja, precies.
Ja.
Precies ja.
Ja. En we zitten natuurlijk, je hebt nog niet eens je eerste helft van je leven gehad. Dat is al super fantastisch. Maar hoe ziet jouw tweede helft van je leven er strakjes uit? Heb je daar al een hele visie over? Zie je daar allemaal beelden over als je in meditatie gaat? Zie je dat dan, hoe zie je dat dan voor je?
Ja, dus ik zie, en het is heel grappig dat je zegt van de tweede helft. Want ik voel het ook echt van, oké, ik ga nu de tweede helft van mijn leven in. En misschien niet, hopelijk niet de laatste helft. Ik bedoel, maar misschien ook wel. Zien we wel. Ik heb dat ook altijd wel zo gevoeld van tot 38. Dus mijn eerste helft en dan ga je de tweede fase in. En wat ik voor me zie is... veel internationaal zijn en veel reizen, ook met gezin waarschijnlijk, hopelijk. Of misschien, laat ik zeggen. Veel connecten met mooie mensen.
Mm-hmm.
Veel impact maken.
Ja.
Ik heb een concept bedacht dat heet Purpose for Purpose. En wat ik wil doen, is ik wil kijken hoe ik internationaal ook de serieuze spelers zo ver kan krijgen dat ze... En dat zijn een purpose spelers, dus mensen die purpose hebben met hun business. Dus goede dingen doen, persoonlijke ontwikkeling, business, dat soort dingen allemaal. Dat zij willen aanhaken bij purpose for purpose. En purpose for purpose is dat je bijvoorbeeld kunt zeggen 1% of 2% of 3% van elke sale gaat naar purpose for purpose. Dus jij doet het goed als serieuze speler in business. En dan gaat een percentage daarvan gaat naar mensen die nooit daar zouden kunnen komen. Ja. Dus die in achterstelde gebieden, derde wereldlanden, dat soort dingen.
Ja.
En dat is een ik weet niet zeker of dat het concept gaat worden. Maar wat ik voor me zie voor de lange termijn is dat ik en heel veel mensen inspireer en heel veel mensen help. En daar heel veel lol mee heb. En dat ik ook doe op mijn manier. En dat ik daarnaast met de opbrengsten die daaruit komen voor een groot gedeelte ga helpen waar mensen niet de kans hebben die wij hebben.
Ja, supermooi.
En weet je, dat ook is gewoon alleen maar leuk.
Ja.
Weet je,
ja.
Dat je dat mag, ik vind het superleuk dat je dat je met... Ja, met, als het goed met je gaat, om het ook weer terug te kunnen geven.
Ja,
weet
zeker.
Je? Dus dat, ik vind geven...
een van de mooiste dingen.
Fantastisch, ja.
En
dat is... Ergens is het niet eens... Klinkt heel gek, maar het is echt... Egoïstisch is een verkeerd woord, maar het is... wel een heel groot stuk zelfbelang.
Ja.
Weet je, want ik vind dat leuk om te doen.
Ja.
En dat is gewoon ja, waar ik ook excited over ben. Dat je dat kunt en mag doen. Dus aan de ene kant mensen inspireert. Ik zie voor me miljoenen mensen inspireren. En miljoenen mensen helpen die niet zoveel aan mijn inspiratie zouden hebben.
Ja, ja, begrijpelijk. Ja, super tof. Het is ook wel echt waar ik echt zeker voor sta. Ook echt meer te geven en meer bij te dragen. En ik heb dat ook altijd als heel groot doel gezien. Van oké, als ik dan genoeg tijd en financiële middelen heb, dan wil ik eigenlijk een woman shelter opzetten voor jonge meisjes die dus eigenlijk te maken hebben gehad met seksueel misbruik of andere heftige dingen, omdat ik daar gewoon heel veel affiniteit mee heb en zelf dingen heb meegemaakt. Alleen voor eigenlijk, dat is eigenlijk gekomen vanaf het moment dat ik naar Rocking Up Christmas was geweest, naar Thijs, kwam ik met het idee om eigenlijk al op 8 maart, tijdens Internationale Vrouwendag, ook een benefiet event al op te zetten. Waar vrouwen komen spreken, maar waar ik dus al het geld wat ik dan ophaal, ga doneren aan Free Your Girl. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk zoiets simpels door nu al te kunnen doen. Terwijl ik eerst altijd dacht, ja, pas als ik daar ben, dan ga ik dat doen. Maar nu zie ik ook in, je kan al veel sneller, gewoon sneller impact maken met wat echt je missie is.
Ja.
En wat echt je grotere doel is.
Ja.
En dat geeft mij dan zelf echt superveel kracht en inspiratie om elke dag gewoon
maar
door te
gaan. Ja, maar dat is
super,
man. Dat is super. Weet je, te veel mensen stellen het uit.
Ja,
klopt. Dat ze denken van, je moet eerst daar zijn en dan kun je het doen.
Hoeft helemaal niet.
Maar dit ook wat je gaat doen op 8 maart, zei je, dat gaat voor jou een pivotal moment worden.
Ja.
Dat gaat voor jou een moment worden dat alles gaat veranderen.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja, dat is echt super, super cool. Ja.
Superman.
Ja, nee, heel tof. Waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, wat is jouw grootste angst?
Mijn grootste angst is dat er iets gebeurt met iemand van wie ik hou.
Ja.
Dat is nummer 1 ding.
I know.
Ja.
Ja, ik heb dat ook. Ik heb dat heel sterk altijd bij mijn ouders dan vooral. En ja, ik heb ze gelukkig nog allebei en mijn familie. Ja, het is gewoon nog allemaal helemaal compleet.
Ja.
Maar ik ben wel heel bang dat als mijn vader, ja, ik hou gewoon enorm veel van hem. Als hij er ineens niet meer is, hoe mijn wereld dan eruit zal zien.
Kun je niet eens over nadenken, toch?
Nee, en ja, ik hoop dat dan veel verder weg pas ooit... Beurt,
ja.
Maar dat vind ik wel echt, ja, zijn wel dingen waar ik ook echt altijd over nadenk. Dus echt gewoon met een speciaal iemand iets gebeurt,
ja.
Hoe ziet je leven er dan uit?
Ja, ik heb echt een mazzel gehad. We hebben gewoon wel veel sterfgevallen en zo gehad in de familie. Maar niet in de directe cirkel. Dus mijn ouders, de ouders van Danielle beide, zijn er nog allemaal. En weet je, dus daar ben ik enorm blessed mee. Maar dat is mijn grootste angst inderdaad.
Ja, super tof. Ja, ik wil je sowieso... bedanken natuurlijk voor al je tijd, voor al je wijsheid, je kennis. Ik ben je echt enorm dankbaar dat je sowieso tijd voor me hebt vrijgemaakt om met jou dit interview natuurlijk af te nemen. En mocht ik iets ooit voor je terug kunnen doen, laat het dan sowieso weten. Ik weet niet of je misschien iets hebt in je
hebt het al gedaan, man. Je hebt het al gedaan. Weet je dat voor mij, ten eerste, je doet het fantastisch.
Dankjewel.
Dit gaat ook heel groots worden. Ik bedoel niet deze episode, maar gewoon wat je doet.
Ja.
Weet je, de manier waarop je het doet is super en gewoon echt uitzonderlijk. Maar ook de connecties. Weet je, doordat wij nu bijvoorbeeld dit gesprek hebben, het is veel meer dan dat er nu een podcast online komt.
En, zeker.
Weet je, wij hebben nu ook een connectie gemaakt.
Ja,
weet je, dus het is slim op een goede manier en met goede intenties natuurlijk dat je dit doet. Dus dat is gewoon helemaal top. Maar je hebt me al heel erg geholpen. Het feit dat ik hier nu zit en dat we dit doen, zeg maar. Ik had ook thuis op de bank kunnen zitten en denk, ja, zit je daar dan? En dit is veel beter, man. Dit past veel beter bij mij. Dus dank jij. Dank je wel.
Ja, super tof. Ja, ik wil je bedanken voor alles. En dit wordt gewoon fantastisch.
Ja, thank you.
Voor alle luisteraars. Dank je wel.
Super, jij bedankt.
Thanks.
Super. Echt top, ja man.
Ja, ik vond het echt heel leuk.
We hebben nog ruimte voor Q&A. Dus we hebben nog... ik sta uit, ja. Nou, nu sta ik weer aan. Dus dan doen we wel even met de mic. Dus die, ik weet dat we dicht bij elkaar zitten, maar dat is voor de audio. Dus dan mag voor mij of voor Arjana. Manuel.
Ik ben toch een beetje benieuwd naar je ochtendritueel.
Je was er gisteren bij, toch?
Maar 's middags niet.
Oh, oké. Okay. Dus daar gaan we dan. Dus, gekheid. Voor mij is mijn ochtendritueel is om de wekker te zetten op 7 uur. Wat voor mij een compleet ding is wat ik me niet kon voorstellen. Want ik was altijd trots op dat ik gewoon geen wekker had, zeg maar. Dus ik zet de wekker op 7 uur. En om 7:02 ben ik buiten aan het rennen. En dan ren ik 5 minuutjes, maar ik ren. En dat doe ik omdat ik anders... Weet je, mijn ochtenden waren gewoon niet de beste periode voor mij. En dan soms kun je met verkeerde gedachten wakker worden. En dat blijft dan in je systeem zitten. Dus voor mij om 7:02 te beginnen met rennen. 5 minuutjes. Het gaat niet om mijn conditie, het gaat niet om mijn gezondheid. Het gaat gewoon puur dat ik niet verkeerde gedachten in mijn hoofd heb. En 7:05 ben ik gewoon relaxed. En dat is het belangrijkste wanneer het gaat om mijn ochtendritueel. En dat is eigenlijk nu echt de key waarvan ik denk van oké, dit is een gamechanger. Want ik ben niet meer chagrijnig 's ochtends. Ik heb niet meer tijd nodig om wakker te worden en dat soort dingen. Gegarandeerd ben ik wakker, ongeacht hoe de dag is. Of hoe de nacht is geweest. En vanuit daar, 9:00 train ik meestal. Dus ik train meestal om 9:00. Meestal of regelmatig breng ik de kids naar school om 8:15. Daarna ga ik dan trainen. Dan train ik tot 10:00 ongeveer. En meestal om 21:15 of om 10:30 heb ik nog even een korte meeting met mijn core team. En om 11:00 zit ik ergens, meestal in een hotelbar. En bestel ik mijn ontbijtje en doe ik mijn ding. En dan heb ik een aantal uren dat ik gewoon lekker kan werken.
Maar na het lopen, want dan ben je er 5 minuten thuis. Dus 7:05 tot 9:00?
Ja, dus 7:05 tot 7:00 is het douchen, aankleden, dat soort dingen. Ja. Smoothies maken. Dus 7:05... Dan even bij de kids, bij Danielle. Dan spring ik onder de douche. 7:45. Ja, dan maak je even alles klaar. Ik heb ook sinds ik gezonder ben gaan worden, heb ik gewoon echt... Ik had altijd personal chefs en dat soort dingen allemaal. Lukt hem niet om gezond te worden. Nu bak ik mijn eigen kip. En ik maak mijn smoothies en ik pak mijn supplementen. En ik bak mijn eieren en dat soort dingen allemaal. En dus dat doe ik allemaal ook in die ochtendperiode tot 7:00. En dan kids naar school of Danielle breng ik de kids naar school. Om 8:30 stap ik op een scooter naar de gym.
Ja, gaaf. Kijk, zelf heb ik de Miracle Morning Pass uit. En sinds 1 januari sta ik ook om 6:00 op. En dat is echt een gamechanger. Ik loop niet hard. Nee. Maar ik begin wel sinds januari ook met mediteren. En lezen is voor mij een struggling, maar dat gaat nu goed.
Wat een struggle?
Een struggling, lezen.
Ja, ja, ja.
Even met dyslexie en alles. Maar dat gaat steeds beter nu, een boek met snel lezen.
Ja.
Precies het uurtje, want Sylvia, mijn vrouw, die wordt om 7:00 wakker.
Ja.
Ja, dat is goud.
Ja, super. Super, mooi. Yes. Of buurvrouw.
Hi, ik ben Marie Chantal. Ik heb vorige keer je boek gekregen door het interviewtje van Shep Gordon. En toen kwam Hawaii natuurlijk voorbij en nu heb je het er weer over. En ik zat vanmiddag te denken, gisteren was dat, waar wil je nog heen? Dat was een van die vragen. Dacht ik, dat is ook raar, ik heb helemaal niks meer op mijn lijstje staan. Ik heb al zoveel gezien en zoveel beleefd. Maar nu komt weer Hawaii voorbij en het boek vond ik echt geweldig.
Ja.
Het was zo humorvol, maar ook iedere keer zijn connectie met Hawaii. Was dat de keer dat jij daar
Ik ben 2 keer op Hawaii geweest in 2011 met Danielle. En vorig jaar dan. En toen zijn we bij Shep Gordon thuisgekomen. Ja. En toen heeft hij voor ons gekookt. En hebben een magische avond gehad. Dat was met 5 vrienden, dus met z'n 6 waren we daar. En dat was onvergetelijk. Weet je, Shep Gordon is een van de meest mooie mensen die de wereld heeft.
Ja.
En dus als je zijn film niet hebt gezien, heet Supermensch, The Legend of Shep Gordon. Is niet meer op Netflix, maar download hem ergens of wat dan ook. Echt fantastisch. Als je die film ziet, heb je hem gezien? Als je die film ziet, ja, dan dat raak je gewoon. En toen ik die film zag, dacht ik, fuck, ik moet naar die gast toe. En, een tijd later waren we bij hem thuis en hebben we een magische avond gehad. Dus Hawaii was 2011 en vorig jaar. 2017.
Maar je hebt het dus toen niet echt beleefd, zeg je. Dus je wil nog een keer terug. En waarvoor dan?
Ja, de vibes, man. Dat gewoon het gevoel wat het eiland heeft. En ik denk dat ik toen daar gewoon dat ik het misschien niet wilde voelen of zo, wat dan ook. Maar ik wil, het is heel gek, maar ik had afgelopen jaar dat ik ook steeds visioenen van Hawaii weer. En ik voel ook dat ik dit jaar een tijd op Hawaii zal zijn. Waarschijnlijk met mijn kids, dat zie ik ook voor me. Dat we daar gewoon, weet ik veel, 2 weken zijn en dat er gewoon niks is. Dus dat je gewoon niet eens op het internet komt of zo. 2 weken gewoon daar bent. Het is gewoon een bijzondere plek. Maar ik was daar half paranoïde. Ik werd echt midden in de nacht wakker. Want toen was Noord-Korea was ook de hele tijd aan het kutten. En toen waren ze bezig met die testraketten en zo. En Hawaii, dus gewoon half. Dus ik midden in de nacht steeds op Twitter kijk. Maar ja, worden we al aangevallen? En ik dat is,
wegwezen. Ja.
Waar ben je er geweest?
Nee, mijn broer is er ooit heel lang geleden geweest. En dat was toen een uitwisseling. En die kwam ook echt terug met zo'n ander schijnsel om zich heen.
Ja.
En toen dacht ik, Hawaii is voor mij Amerika.
Nee.
Ik zie het verschil niet zo. Ja. Maar het is dus echt wel heel anders. Dus ik vind
Is er iemand wel daar geweest? Jij bent er geweest natuurlijk. Ja. Dennis, jij ook? Ook zonder jou. en was het voor jou ook zo of niet? Ja. Ja, super. Ja, ik ga er gewoon weer heen, man.
Ja, ik ook.
Ja.
Boek de ticket.
Ja, inderdaad.
De rest komt vanzelf.
Exact. Yes.
Dankjewel.
Yes. Dankjewel. Je gaf aan je grootste angst dat er iets zou gebeuren met je naaste. Maar hoe ga je om met de tegenslag in het algemeen? Hè? Je sprak ook tijdens het seminar dat je op een bepaald moment dan min 100.000 stond en beslissing moet nemen van hoe trek jij jezelf uit een benarde situatie? Wat zijn jouw ankers?
Ik heb vanaf jongs af aan, en daar heb ik ook weer alle mazzel mee, ik heb vanaf jongs af aan de overtuiging, en dat zeg ik ook, en dat heb ik niet geleerd, maar dat mijn moeder werd er gek van, maar ik zeg altijd, kom wel goed. Kom wel goed. Maakt niet uit wat er gebeurt, ik zeg altijd, kom wel goed. En mijn moeder die associeerde dat bijvoorbeeld altijd met iets van laksheid of wat dan ook. Weet je, de afwas moet gedaan worden. Ja, kom wel goed. En of je moet
een
studeren.
Mantra.
Wat zei je?
Een mantra.
Ja, nou en dat was. Dus dat is een soort met van mijn mantra, maar dat was dat van jongs af aan. Maar niet bewust bedacht of zo. Dat zit gewoon in mijn systeem. Dat is gewoon mijn karakter. En dus dat als het niet goed gaat, als er echt grote challenges zijn, eerst wat er in me opkomt is, kom wel goed. En dus ik kan letterlijk op de snelweg rijden, mijn auto kan het begeven, het eerste wat ik denk komt wel goed. En tuurlijk kun je nog steeds stress hebben, maar ik weet altijd, het komt wel goed. En toen ook, ik weet nog dat het toen lastig was, allemaal financieel gezien. En toen ik eruit kwam, want zo zwaar vond ik dat niet, dat gedeelte vond ik niet zo zwaar. Toen ik eruit kwam, dacht ik van, interessant, ik heb gewoon geen seconde nagedacht om er überhaupt mee te stoppen ofzo, of dat dat een optie is. En ik vind dat heel raar ook als ondernemers soms zeggen van, ja, nog een paar maanden en we zijn failliet of zo. Ik denk, hè? Dus dan is een faillissement een optie in je hoofd. Dat snap ik gewoon niet. Maar dat is, daar heb ik dus mazzel mee. Dat ik gewoon in mijn systeem zit, komt wel goed. En ongeacht hoe lastig het is, het kan nog steeds lastig zijn, zeg maar, dat je er stress van hebt of wat dan ook. Maar ik, dat is gewoon hoe het is. En dat is ook een gesprek wat we hadden op Necker met Kevin. Kevin is die gast van die quote van Book the Ticket and the rest will figure itself out. En ik ben zijn mantra kwijt, maar hij had ook zo'n mantra vanaf jongs af aan. En dat mantra was exact het tegenovergestelde van wat zijn ouders bijvoorbeeld wilden. En dachten en hun overtuiging. Voor mij, ik weet niet meer wat het is, maar ik ben daar gewoon mee geboren. En dat is, Dat helpt gewoon. Dat geeft ook heel veel vertrouwen. Vertrouwen is...
Je blijft geloven.
Ik ben, als iemand veel vertrouwen heeft, dan ben ik het wel. En als iemand ook veel vertrouwen geeft, dan ben ik het wel. En natuurlijk ben ik ben niet naïef. Als vertrouwen geschaad wordt, dan is het ook klaar. Weet je, als het op een verkeerde manier wordt gedaan. Als ik gewoon iemand niet meer kan vertrouwen, dan is dat ook duidelijk. Maar ik begin altijd met vertrouwen eerst. Ik vertrouw mensen. En vervolgens, ik bedoel, vaak genoeg is vertrouwen geschaad en ben ik benadeeld op dat soort dingen. Maar ik begin altijd met vertrouwen. En vanuit daar kijken we andersom. En heel veel mensen zijn bang om te vertrouwen. En daardoor blijven ze gewoon klein en bekrompen. En omdat ze ja, gewoon wantrouwend eigenlijk in het leven staan. En ik sta met heel veel vertrouwen in het leven.
Ja. Dankjewel.
Yes. Martijn?
Oeh, wacht.
Gewoon achterover gooien.
Dankjewel. Ilko, jij houdt van dromen. Jij gaat internationaal. Je hebt natuurlijk een plan uitgestippeld. Heb je je nummers helder? Dus denk jij dat je, stel voor dat je hier, ik noem maar iets, 10 miljoen doet, dat je zegt van, hey, ik kan in Amerika een keer 100? Heb je dat voor jezelf, ben je daarmee bezig?
Ben ik mee bezig, maar ik heb het niet helder. Omdat er zijn zoveel variabelen. Ik had vorige week nog gesprek met iemand die zei van, ja, je moet precies weten wat je prognose is en dat soort dingen. Ja. Het is van zoveel factoren afhankelijk. Als een, weet je, ik zit dan in die Genius X, dat is die groep. En als één persoon daar bijvoorbeeld je mee gaat promoten, dat is al 3 miljoen extra, bijvoorbeeld. Maar als je het niet doet, dan is het 3 miljoen minder. En of als één Facebook-campagne knetterhard gaat internationaal, ik weet niet wat de numbers daar zijn. Dus ik heb een gevoel van waar het naartoe zal gaan. Maar het is afhankelijk van zoveel verschillende variabelen. Dus het is... Het is maar net hoe bepaalde dingen aanslaan en niet aanslaan. Het is exponentieel, zeg maar, hoe het kan gaan. Het is niet super lineair. Het is niet oké, je gaat. Jij zit in sales, toch?
Ja.
Het is niet zo van oké, je hebt gemiddeld 30 gesprekken per dag. En weet je, zo werkt het niet. Het is gewoon echt een campagne kan knetterhard aanslaan of hij kan floppen. En een campagne die knetterhard kan aanslaan, kan zomaar 50 miljoen doen. Maar als je niet aanslaat, ja, dan mis je die 50 miljoen bij wijze van, zeg maar. Dus ik heb mijn numbers niet. Ik heb mijn conversies in Nederland. Ik weet precies wat iemand waard is op een webinar of een video, dat soort dingen. En daar kijken van oké, daarmee kan ik concurreren in het buitenland. Maar ik, qua total numbers, als in aantal sales en zo, heb ik niet helder. En dat is iets wat ik moet gaan bekijken. Weet je, over een jaar kan ik daar veel meer over zeggen. Over 2 jaar kan ik een goede prognose maken, misschien over het derde jaar. Maar voor mij om een prognose te maken voor het eerste jaar, geen idee. Geen idee.
Wel een drone-nummer, heb je dat wel?
Ja. Maar dat deel ik niet.
Oké.
Nee. Ik heb wel een target voor dit jaar. Maar wat ik zeg, dat hou ik voor mezelf.
Oké.
Yes. Oké, wie nog meer? Ja. Mandy. Daarna gaan we naar Jaap.
Ik stel even een vraag over het ouderschap. Want mijn struggle als ondernemende moeder... Ik denk dat het anders is dat als je een vader bent
compleet
en een ondernemer
anders.
Bent.
Compleet ja. Anders.
En mijn continue struggle in mijn hoofd is schuldgevoel.
Ja.
En dat ik leef soms wekenlang op schuldgevoel.
Ja.
Dat ik dus, dat ik bij mezelf dan denk, ook tijdens het seminar, zelfs Ilko de Boer kan zijn kinderen naar school brengen.
Ja.
En ik af en toe dus niet.
Ja. en ik ook niet alle dagen. Dus,
Nee, maar dat schuldgevoel voor mij als moeder is dat gewoon heel vaak aanwezig. Dat
ja.
ik nog meer er wil zijn. Dat ik eigenlijk voor mezelf het liefst alleen maar tijdens schooltijd zou willen werken. En daarna mezelf vrij wil maken. Maar dat kan gewoon niet altijd.
Nee.
Ik ga geregeld naar Afrika.
Wat zei je?
Ik ga geregeld naar Afrika dan, ja. voor mijn stichting. En als ik dan FaceTime, dan gunnen ze me soms niet eens een blik waardig. Hè? Dus dat is ook altijd heel grappig. Dan
ja.
zijn ze er gewoon helemaal op ingesteld van... Ja, mama is toch in Afrika, dus gaan we niet naar een schermpje kijken.
Ja.
Maar hoe ga jij daarmee om?
Ja, dus ik denk per definitie voelen we ons schuldig als we met onze kids zijn... dat we niet met de business bezig zijn. En als we met de business bezig zijn, voelen we ons schuldig dat we niet met de kids zijn.
Ja.
Weet je, dus ik denk nummer 1 is accepteren dat dat gevoel er is. En dat het lastig is. En dat het toch een soort van... balans ergens moet gaan zijn. Dus dat is nummer. Weet je, wie heeft het hier ook wel last van, zeg maar. En dat is hartstikke logisch natuurlijk. Als jij FaceTimet met je kids, want hoeveel kids heb je?
Twee meisjes.
Twee meisjes, oké. En ja, jij wil dan de liefde van hun voelen. Weet je, dat is als jij de liefde van hun dan op dat moment voelt, ja, dan voel jij ook weer goed. Maar op dat moment zijn zij, ja, ze zijn bezig met andere dingen en ja, ben je wat minder belangrijk op dat moment. En jij wil gewoon die liefde voelen natuurlijk. En maar zij zijn daar helemaal niet mee bezig op zo'n moment. Dus je gevoel is een vergrootglas gewoon. Dus je voelt een teken en daar ga je allemaal betekenis aan geven. En dus dat is ook nog een keer, ik zeg, het kan kloppen, hè? Dus het kan kloppen dat ze denken dat. Maar je voelt het 10 keer harder dan dat zij het voelen. Ja. Waarschijnlijk, denk ik, ja. Aanname hoor. Ja. En ook interessant om over na te denken van wat voor moeder wil je, hoe wil je ook misschien herinnerd worden? En wil je herinnerd worden als die mama die alleen maar thuis is en altijd voor de kids is, wat ook fantastisch is natuurlijk.
Ja.
Of wil jij ook die, kijk wat je vanmiddag hebt gedeeld, man. Jij wordt echt een inspiratie voor je kinderen later.
Dankjewel.
En dus.
Ik had een leuk voorbeeld van de oudste, Joya, die is bijna 8. En die was een vriendinnetje aan het spelen en ik stond in de keuken. Maar ik hoorde waar zij het over hadden. En zij had een magazine waar wij ooit met z'n drieën, dus ik en mijn meiden, in hebben gestaan. Met een hele mooie foto, een fotograaf en alles. En toen vroeg dat vriendinnetje, is jouw moeder beroemd dan?
Ja.
En dat vond ik heel lief. En maar ik denk, ik bemoei me nergens mee. Ik was heel benieuwd naar haar antwoord. En toen zei ze, ja, een soort van, want zij helpt arme moeders. En toen dacht ik, wow, ja, dat is, zij weet heel goed waar ik mee bezig ben. En dus eigenlijk is dat ook gewoon voor mij het antwoord.
Ja, man.
Dat het goed is wat ik doe en de manier waarop. Maar ja, het gevoel kan ik gewoon niet altijd sturen.
Laat ik het zo zeggen. Het zou heel raar zijn dat je dat gevoel niet zou hebben.
Ja.
Weet je, dat zou toch raar zijn als je daar denkt van, ja, whatever.
Ja.
Weet je, dus het is super logisch dat je dat gevoel hebt. Ja. Het is allemaal liefde. Het is gewoon pure liefde.
Maar mijn vraag was eigenlijk, heb jij dat ook wel eens?
Oh ja. ik had het veel meer dan dat ik het nu heb. En dat is omdat ik duidelijke afspraken ook heb gemaakt met Danielle daarover. Ik had ook daar een beeld van mij, van hoe ik als papa zou zijn. En toen kwam ik erachter, ja, maar dat is helemaal niet hoe ik als persoon ben. Nee. En voor mij, ik ben ook die ondernemer en ik heb een purpose en ik wil ook ergens voor gaan. En dat was ook mijn worsteling in die eerste paar jaren met de kids. Want ik dacht van, ja, want ik kan niet om 6:30 s'avonds aan tafel zitten, ontspannen. Weet je, ik zit daar mega ongeduldig zit ik daar. Dan zit ik echt gewoon zo zit ik aan tafel en gewoon, ik ben er dan niet met hun. En dan frustreer ik me ook een keer. Want ik wil eigenlijk, weet je, mijn creatieve flow begint ongeveer om 3:30 of 4:30 of zo. Dan komt mijn magic gewoon. En dat duurt tot 7:30 of zo. Dat is, bij mij zijn dat mijn magical hours. En als ik om 3:30 al weet dat ik over 1.5 uur naar huis moet om aan tafel te gaan schuiven, ja, dan komt die magical flow komt ook niet. En ik heb die gewoon nodig om te doen wat ik moet doen. En in de eerste jaar, 2 jaar, 3 jaar, nam ik mezelf steeds voor, oké, op tijd naar huis en moet bij de kids zijn en dit en dat. En ik zat constant met dat gevoel, met dat schuldgevoel. En toen was ik in Malaga bij een vriend van mij, Karel van der Velde. En hij is compleet anders dan de rest. Dan een gemiddelde. Weet je, ik woon op, wat, voor mij zou ik dat vandaag ook, maar ik woon op Eiburg. En dat is, Eiburg is burgerlijk als ik weet niet wat. Weet je, dat is gewoon hoe het is. Het zijn alleen maar gezinnen en ik voel me daar op een bepaalde manier, ik vind het heerlijk om daar te wonen hoor, dus ik ben blij. Maar ik voel weinig connectie met de mensen bijvoorbeeld die daar, het is een andere bloedgroep eigenlijk. Er zijn weinig ondernemers dus ik had een bepaald beeld van hoe het moest zijn. En ik kijk naar andere mensen en denk, ja, fuck man, ben ik nou een slechte vader? Want zij zijn gewoon anders. Zij zijn anders met hun kids dan ik met mijn kids ben bijvoorbeeld. En toen was ik met Karel. En hij begon te delen. We waren in Malaga, we waren uit eten. Het was 1:30 s'nachts. Je eet daar laat en drankje erbij. En toen, hij deelde over hoe hij vader is. En zijn zoon is nu 23 en zijn dochter is nu 17 volgens mij. En hij zegt, en ik deel dit omdat hij dat ook on stage deelt. Anders zou ik het nooit zeggen. Maar hij zegt, Ilko, ik zou niet eens weten waar de school van mijn kinderen staat. Geen idee, ik ben er nog nooit geweest. En dus ik heb geen idee. Geen idee. En ik doe al die dingen doe ik niet met mijn kids. En hij zegt, boy, mijn zoon, wij zijn de beste vrienden. Ik ben zijn allerbeste vriend en hij is mijn allerbeste vriend. En Luna, mijn dochter, man, wij zijn zo goed met elkaar. En dat ik niet die standaard papa ben die al die standaard papa dingen doet, betekent niet dat ik een slechte vader ben, maar het betekent wel dat ik een andere vader ben. En toen hij dat zei, gaf hij mij een soort met van toestemming van, oh, volgens mij am I onto something met dit. En want familie is voor mij het allerbelangrijkste, maar ik ben ook hartstikke belangrijk, weet je. Het is gewoon die balance. En toen ging ik nadenken, hoe zou een Obama zijn? Weet je, is Obama dat een man die om 5:30 s'avonds aan tafel zit? En ja, ik denk het niet. Maar maakt hem dat een slechte vader? Nee, ik denk dat hem een andere vader maakt, maar niet een slechte vader. Dus ik ben gaan kijken, ik heb een rolmodel op de buurt van hoe het moet, maar ik heb ook andere mensen waarvan ik denk van, oké, zouden dat slechte vaders zijn? Nee, ik denk het niet, maar wel andere vaders. En toen heb ik met Danielle, letterlijk na dat weekend in Malaga, heb ik met Danielle een gesprek gevoerd. Ik zei van, we moeten hier naar kijken, want ik voel me gewoon constant schuldig. En dit moet gewoon anders. En toen hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Toen heb ik gezegd van, oké, ik maandag tot en met vrijdag wilde ik dat je niks van me verwacht. Dus misschien kom ik thuis om te eten, maar misschien ook wel niet. Maar ga er vanuit van niet. Dus ga me gewoon uit van niet, zodat ik mijn ding kan doen. En in de ochtenden wil ik mijn kids naar school, maar ook dat gewoon heel vaak niet. Weet je, dus afgelopen week 1 keer of 2 keer. En die week ervoor misschien niet eens 1 keer. Dus dat is ook niet. En dat wilde ik al vaak doen, want dat is gewoon eigenlijk een kleine moeite. Het past in mijn ritme. Anyway. De afspraak voor, ik wil maandag tot vrijdag wil ik gewoon mijn ding kunnen doen. En in de weekenden garandeer ik dat ik geen enkele zakelijke afspraak in mijn agenda zet. En dus in de weekenden ben ik er sowieso. En nu, weet je, het is gewoon duidelijk. Het is gewoon duidelijk. En Danielle, die snapt mij. Danielle wil het liefste dat ik elke dag thuis ben. De hele dag, weet je. Dus ze snapt mij en ze mist mij. Maar het is wat het is. En doordat we die afspraak hebben gemaakt, heb ik daar geen schuld, eigenlijk niet echt meer schuldgevoel over. Als ik het schuldgevoel voel, dan luister ik er ook wel naar. Dan ga ik wel naar huis toe. Dus als ik voel van, oké, ik mis ze, dan ga ik naar huis toe. En ik ga heel vaak naar huis toe. Dus ik ga, weet je, mijn kantoor, mijn man cave is 5 minuten van kantoor af. En dus ik ook bewust. Voorheen zat ik een kwartier verderop en dan is die moeilijker. Maar nu ga ik heel makkelijk doen. En we reizen veel en dat soort dingen. Maar ik heb dat heel veel gehad, maar nu veel minder. Veel minder. En dat komt wel door dit soort dingen. Zij
is ook wel echt een... ik denk dat zij ook een... Ja, dat noem jij zelf ook al, maar echt een onwijze blessing is. Dat zij, want dit wist zij niet op haar 14e natuurlijk, nee. Toen zij jou leerde kennen.
Nee.
Dat zij uiteindelijk dan zo'n keuze maakt. En ik heb voor jou heel veel respect, maar ook absoluut voor je vrouw.
Oh man, mega. Weet je, en het is ook, ik zou het niet anders kunnen ook. Weet je, ik ben zo blij dat zij de moeder is van mijn 3 kinderen en de manier waarop ze het doet. En weet je, tuurlijk zouden mijn kids ook wel willen dat ik misschien nog meer thuis ben of dat soort dingen, maar ze missen echt helemaal niks. Nee. Ze missen echt niks. Dat weet ik gewoon zeker. En als het wel zo zou zijn, dan zou ik er ook naar luisteren. Dan zou ik er ook wel.
En je biedt ze ontzettend mooie kansen over doordat jij doet wat jij doet, laat maar zeggen. Ja.
En ander ding waar je nog, dat kwam net bij me op toen je erover had, is van kijken of je, want ze is 8 en
5.
Ja. Is ik hoorde ooit, ik was in die groep waar ik in zit, en toen was Tony Robbins was daar ook. Tony Robbins is een kerel, weet je, dat is ook zo'n gast, die gaat alleen maar. Die heeft ook iets van 6 kinderen of zo.
Ja, en van een aantal vrouwen.
Ja. En toen vroeg ze hem van, ja, hoe doe je, hoe, want jij gaat alleen maar. Wat is jouw balans tussen business en private? En hij zegt, wat je moet willen, is dat je je gezin betrekt bij wat je doet. Dus in plaats van dat jij jezelf helemaal gaat aanpassen aan het gezin, ga kijken of je het gezin kunt betrekken bij hetgeen wat je doet. Dus heel veel als hij reist, gaat zijn gezin met hem mee. Of weet je, sommige van zijn zoon zitten in zijn business of dit of dat. En het is niet voor niets dat Dani hier vandaag op het podium stond. Weet je, ik wil graag dat ze, niet dat ze ook een ondernemer moet worden of wat dan ook. Maar ik zie wel voor me dat we gewoon gezamenlijk dingen doen. En dat ze, weet je, dat ze het cool vinden wat papa doet en wat mama doet. En ik wil dat niet als 2 verschillende dingen zien. Ik wil dat met elkaar combineren. Het lijkt me fantastisch om dat te kunnen combineren. En daar zijn we al stappen in aan het zetten. En ik ben er heel bewust van. Weet je, ik wil ook als vrienden bijvoorbeeld, ik ga steeds minder uit. Nou, ik ga aardig wat uit eten, maar ik ga steeds vaker dat ik vrienden uitnodig. Huub zit hier denk ik nu niet. Maar een Huub bijvoorbeeld, ik ga niet met hem wat eten. Ik nodig hem uit thuis. We hebben een ronde tafel. Heb ik ook van Shep Gordon geleerd dat je een ronde tafel moet hebben, zodat je niet tegenover elkaar zit, maar met elkaar aan tafel zit. En dan komt Huub bij ons en dan bestellen we thee. In plaats van dat we naar een restaurant gaan En ze zitten gewoon te chillen. En mijn kids die vinden dat superleuk. Weet je, want mijn vrienden zijn allemaal leuke lui. En die gaan ook leuk met kids om, over het algemeen. En dus voor hun ook inspirerend om te zien dat papa en mama niet alleen maar papa en mama zijn. Maar ook dat er allemaal bijzondere mensen over de vloer komen. Dus ik nodig steeds vaker vrienden uit bij ons thuis in plaats van in een restaurant. Zodat zij ook gewoon daarmee connecten. Dus, en als wij op vakantie gaan, weet je, we zijn heel vaak naar Curaçao, Bonaire, dat soort. En dan neem ik gewoon vrienden mee. Sebas gaat altijd mee, Diems gaat mee. Dus ik neem bijna altijd, als we op familievakantie, niet bijna altijd, maar de helft van de keer als we op familievakantie gaan, nemen we ook vrienden mee bijvoorbeeld. Wat ook voor die dynamiek weer. Dus ik vind het, mijn idee erbij is om dingen te combineren in plaats van dingen los te houden eigenlijk.
Ja.
Dus, dat.
Mooi.
Ik denk dat we nog ruimte hebben voor één vraag, want we moeten om, is Danny, we moeten 7:30 weg of niet? Oké. Okay. Het is bijna 7:30. Ja, dus er komt een microfoon hierheen.
Andy, ik richt me even op jou. Ik ben, zoals ik net al zei, Dominique, ik ben moeder van 5, gescheiden, inmiddels weer samengesteld, met nog 2 kinderen erbij. Best een struggle. En ik ben coach van moeders en van zwangeren, dus ik wil ook morgen nog wel even met jou connecten. Maar wat wij heel vaak, of ik zeg wij, omdat Evelien en ik samen een business hebben, moeders en schuldgevoel, nou goed, ik zeg niet dat vaders het niet hebben, maar moeders, daar is dat heel groot. En wij vragen hen altijd, heb je schuld? Want als je je afvraagt of je schuld hebt, dan valt je iets te doen. En als je denkt, nee, want ik ben daar in Afrika en ik doe daar moois en dan kan ik mijn dochters een legacy meegeven, dan heb je ook niks te doen. En daarmee zeg ik niet dat je niet mag afvragen of dat je ze niet mag missen. Maar dat stukje, heb je echt schuld? Heb ik schuld dat mijn kind van 8 vanochtend zelf de deur moest afsluiten en dat ik dacht, hoe was het maar lukt? Ja, als ik vind dat ik daar schuld heb, dan had ik iets anders moeten doen dan hier te zitten. Maar ik voel niet dat ik schuld heb, want ik zit hier nu uit liefde voor mezelf. Dus misschien dat je je dat eens af kan vragen. Ja, dat dacht ik al. Maar het is wel een goed besef, want het zijn kleine momentjes en het zijn grote dingen en het komt af en toe op je pad. En ook niet te makkelijk roepen, nee, ik heb geen schuld. Maar als je het echt voelt, weet je, dan is het ook oké. En dat weten zij.
Nou, laatste, heel snel.
Ik heb nog even een vraagje aan haar. Yes. Wat wil jij bereiken met je podcast?
Wat wil ik bereiken met mijn podcast? Ja, dat vroeg je volgens mij net ook voordat het interview begon. En wat ik zelf heel inspirerend vind, is natuurlijk ondernemers te interviewen die, die al sowieso veel verder zijn dan waar ik ben. En ik zie het ook net als bijvoorbeeld, net als het boek Think and Grow Rich. En allemaal boeken die op die manier uitgebracht zijn. Daar leer je zoveel van. Je leert zoveel van de mindset van een ondernemer die al succesvol is. Of die al dingen hebben meegemaakt. Waardoor ze zijn zoals ze zijn. En ik heb al meerdere interviews gehad. Waaronder ook wel vrienden van jou. Simone Levy, Thijs Lindhout. Marleen heb ik natuurlijk ook geïnterviewd, dus dat is echt super tof. En wat ik er echt mee wil bereiken is dat ik natuurlijk, en ik hou gewoon super veel van verbinding, echte connecties, dat doe ik ook met mijn eigen business. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat je authentiek kunt zijn of authentiek zou moeten zijn en jezelf gewoon op die manier zichtbaar te maken. En daardoor leer ik enorm veel en wat ik met mijn podcast wil bereiken is dat dit gewoon zo met zoveel mogelijk mensen gedeeld wordt. En dat mensen daarvan leren om echt te kunnen zijn en ook je kwetsbare kanten te omarmen. En op die manier gewoon te shinen. Ja.
Heel mooi, dankjewel.
Ja, super. Alsjeblieft.
Oké. Okay.
Een laatste toevoeging nog.
Oh, een toevoeging, ja.
Want ik had een vraag, maar die bewaren we wel.
Ja, dat is goed.
Op wat Nathalie eigenlijk zei over het komt wel goed. Ik heb een boekje gelezen in echt een vreselijke periode en dat heet Zen en The Art of Happiness.
Oh, ja.
Heel dun, van Chris Prentice. Super wijsheid. Echt een aanrader.
Ja. Zen en de
Zen and the Art of Happiness.
Cool. Ja.
Super dun, oude boeddhist. Nou, fantastisch.
Super.
Ja.
Cool guys. Was het leuk?
Super. Heel leuk.
Ja, vond ik ook wel. Ja. Dank je. Super. Oh, dat was hem.
En zo zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze episode van de Impact Makers Movement podcast. Namens iedereen en natuurlijk Archana, hartelijk bedankt voor het luisteren en we horen je graag terug in een van onze volgende episodes. Graag willen we je vragen om ons te helpen en onderdeel te worden van de Impact Makers Movement podcast door een positieve review achter te laten op iTunes met natuurlijk 5 sterren. Want op die manier ben jij, net als wij, een echte impactmaker. Tot in de volgende episode.